Ik heropen de vergadering van 10 december 2013. We hebben gisteravond geschorst en we gaan nu op woensdagavond verder. De heer Van der Kamp komt ietsje later. Mevrouw De Groot is afwezig. De heer Van Baal is afwezig. En de heer Van der Put vertrekt om 9:10, heb ik begrepen. Dan gaan we vandaag verder met agenda punt 5. En ik denk dat u allen zult wensen wat ik ook wens, dat we het vanavond wel halen op deze vergadering. Dus we moeten misschien toch wel iets meer de sokken erin zetten dan we dat gisteravond deden. Dat lijkt me in ieder geval wenselijk. En we beginnen met agenda punt 5, het financieel tussenbericht. En zoals afgesproken wordt u in december het financieel tussenbericht aangeboden. Dat tussenbericht is volgens afspraak niet in de commissie behandeld, omdat we het van belang vinden dat het een tussenbericht is met een zo actueel mogelijk beeld van de huidige situatie. Dus zo laat mogelijk opgesteld daarin. De inhoud en het doel van het tussenbericht is een rapportage van het college aan de gemeenteraad over financiële afwijkingen van de begroting, hoofdzakelijk cijfermatig. Het is een prognose van het te verwachten jaarrekeningresultaat en over de uitvoering van het beleid wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd. De uitkomst van dit financieel tussenbericht is 337.658,90 euro negatief. Wie wil over dit tussenbericht het woord voeren? Dat is, want nog steeds blijft de heer Pelkmans natuurlijk nummer 1, die heeft gisteren. Dus dan is de heer Swaans. De heer De Laat. De heer Van der Put. En dan de heer Schellekes. Meneer Swaans, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, de heer De Rooijen.
De heer Swaans, De Laat, Van der Put, De Rooij, Schellekens. En ik heb niemand overgestaagd, toch, volgens mij? Oké. Ga de gang, meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. En ik ben het met u eens. Volgens mij is er ook een hele belangrijke voetbalwedstrijd vanavond. Dus dan geeft dat de druk ook nog een beetje, denk ik, in de vergadering. Financieel tussenbericht. Financieel tussenbericht. Wij zijn blij uiteraard dat we financieel even bijgepraat worden. De VVD heeft daar niet zoveel moeite mee. Ik hoop wel dat het college gelijk krijgt met de verwachting dat we misschien toch nog in de jaarrekening op een plus uitkomen. Want het zou toch jammer zijn als we deze raadsperiode voor het eerst met een verlies af zouden sluiten. Maar ik hoor daar het woord van de wethouder nog wel over. Misschien dat hij inmiddels toch al alweer iets verder heeft kunnen kijken dan de cijfers die we nu hebben. Er valt mij één ding op, mevrouw de voorzitter. En ik heb daar in 2010 ook al iets over gezegd. En ik denk in 2011 ook. Dus ik zeg het nu ook nog maar een keer. De uitkomst van het financieel tussenbericht is negatief, 337.000 euro. En als je dan een beetje de zaken afrondt, dan zie je dat dat eigenlijk veroorzaakt wordt door een meegenomen voorziening van 380.000 euro voor ambtenaren waarvan de uren niet doorberekend kunnen worden. Dus de uren die dan in de algemene dienst terechtkomen. Ik heb dat gedeeld door 80. Ik dacht dat het uurtarief was. Daar kom ik aan 4.750 uren. Gedeeld door 1.500. Dat zijn 3 ambtenaren waarvan we kennelijk niks door kunnen berekenen. En ik heb er al vaker naar gevraagd, wat gaan we daar nou mee doen? Ik ben nog steeds na al die jaren zeer benieuwd. Mevrouw de voorzitter, dat was het.
Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag bij programma 4, subsidie in kosten en wegen. Geraamd was een bedrag van 140.000 te ontvangen subsidie. En dat blijkt er maar 44.000 te zijn, dus dat er 96.000 euro minder binnenkomt. Ik vraag me af waar dat door komt. Want we zagen dan ook gisteren in het verkeers- en vervoerplan dat er een bedrag gevoteerd gaat worden voor in- en uitstappen van de taxis bij Compaan de Bocht. En de klasse in Brabants Dagblad hebben we daar ook een stuk provincie van de subsidie krijgen. Als wij subsidie inrekenen, hoe groot is de kans hebben we die dan ook krijgen? En dan bij programma punt 6, dat is heel mooi dat we daar 279.454 euro over hebben. Maar dan vinden wij toch een beetje wrang dat we destijds hebben besloten om flink te bezuinigen op de WMO met 250.000 euro. En dat er in feite meer overgehouden wordt dan dat we bezuinigd hebben. Vorig jaar hebben wij als voorgesteld om het overgebleven geld niet in AWR te stoppen, maar te oormerken. Ik wil toch graag even van de wethouder en eventueel van collega raadsleden horen wat die daarvan vinden om het eventueel dit keer wel te doen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer de Laat. Meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een geprognotiseerd verlies van 337.000 euro. Mij zijn met name twee posten opgevallen. Eén van 180.000 euro zijnde een overschrijding van de salariskosten. En twee, de heer Swaas die noemt hem ook al, de minder uren die, die toegeschreven kunnen worden aan het grondbedrijf voor 380.000 euro. Nou lijkt mij dat die bedragen zo groot zijn dat ze niet plotseling pas in de tweede helft van het jaar tevoorschijn komen. En het bevreemdt mij erg dat in de buurrap van rond de zomervakantie er al geen melding is gemaakt dat deze kostenoverschrijdingen te zien zouden zijn. Dit is toch wel een beetje verlaten surprise. En ja, dat vind ik erg jammer dat we er nou pas over geïnformeerd worden.
Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vragen zijn in dezelfde zin als die van de heer Van der Put of de opmerkingen. 380.000 euro, de heer Zwaans geeft het ook aan, uren niet doorberekend. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig inderdaad waar dat hem zit. En dan 180.000 euro hogere salariskosten per saldo. Ja, opgeteld 560.000 euro, dus meer dan 500.000 euro die in één keer hier uit de mouw komt. Ook wij zijn daarin daarmee verrast en wij willen graag daar toch wat duidelijkheid over.
Meneer Schellekens.
Dank u, voorzitter. Ja, er is al veel genoemd door mijn voorgangers. Ik ga dat niet allemaal herhalen ook. We constateren ja, wat 337.000 euro negatief tot 1 november. En wij verwachten eigenlijk ook dat het straks nog wel een positief resultaat zal worden met het eind van het jaar. Dank u.
Dank u wel. Er zijn vragen gesteld op het terrein van wethouder Van der Heijden. En als het gaat over personeelszaken, dan zal ik daar ook nog het nodige over zeggen. Wethouder Van der Heijden. En wethouder Sperber over de WMO-vraag. Ja, wethouder Van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. De heer Zwaans die heeft het over de verwachte negatieve resultaat en hij wijst ook op de zin die wij opgenomen hebben met betrekking tot van we hopen dat wij positief uitkomen. Hij zei er ook nog in een bijzin bij van misschien weet hij al meer. Sinds eergisteren hebben wij de december circulaire binnengekregen. En op basis van de december circulaire krijgt Goren nog 140.000 euro. Daar moet een deel van af voor zogenaamde correctieposten. Het is een neutraliteitsposten. Maar in de orde van grootte van rond de 70.000 euro denken wij dat weer positief te mogen bijschrijven. En dan is het saldo nog weer een stuk kleiner. Daarnaast moet u wel even indachtig zijn dat de momentopname 1 november is. En dan hebben we nog 2 maanden. En op het moment dat wij die opname doen van plus en min, proberen we zo goed mogelijk in te schatten, nogmaals zo goed mogelijk in te schatten, wat we verwachten aan het eind van het jaar. Op basis van die inschatting zit er natuurlijk altijd nog een kleine voorzichtigheidsmarge in. Want er zijn op dat moment nog onderhandelingen gaande of gesprekken gaande of er moet nog wat wij noemen een verplichting worden aangegaan. En als die niet wordt aangegaan, omdat er andere omstandigheden of vertraagd wordt, dan schuift die door naar volgend jaar en valt dat geld weer netjes vrij. Dus op basis daarvan hebben wij met een redelijke grote zekerheid durven te zeggen dat wij een klein positief resultaat verwachten. Dat is eigenlijk de uitgangspunt waarom die zin er zo staat. Met betrekking tot de heer De Laat, die heeft het over lezerskosten. En bij punt, bij programma 4, meneer De Laat, zei u?
Nee, over subsidie van de provincie, niet over lezerskosten.
Oh, doe jij dat, Jan? Of kan ik dat doen? Oh, dat wil ik ook zeggen. Dat doet Jan. Programma 4 doet Jan, programma 6 doet wethouder Sperber en personeelszaken zal de burgemeester doen. Dan heb ik mijn beantwoording gedaan.
Maar de vraag waarom het niet in de buurrap is geweest, vind ik ook wel een financiële vraag in die zin. De heer Van der Put vroeg waarom een aantal zaken niet in de buurrap stonden.
Ja, die 380.000 euro, ja. Kijk, die buurrap die eerst gaat dan over de eerste 16 weken. Of nee, 26 weken. 26 weken. Ja, er wordt dan op dat moment inschattingen gemaakt. En misschien hadden wij verstandig aan gedaan om dat toch wat eerder in te schatten. Want toen wisten we ook al met een mate van waarschijnlijkheid dat we omdat er een aantal projecten in de grondexploitatie niet lopen op dit moment. Hè. Iedere keer hoop je dat die projecten in de grondexploitatie, oftewel wat we toen hebben afgesproken, dat we een aantal projecten naar voren zouden trekken en daar die uren zouden inzetten. Want je blijft met deze mensen zitten en ze hebben een vast dienstverband en je wil ze wel graag aan het werk houden. Dus daar zit je mee. Dus die verschuiving, ja, die hadden we misschien al eerder kunnen aanzien. En ik zal ook u beloven dat we daar volgend jaar wat kritischer naar zullen kijken.
En dat geldt dan ook voor overschrijdingen van personeelskosten. Want dat is even.
Daar zit een keurig netje specificatie in hoe dat gekomen is. Door ziekte, zwangerschap, verlof en al die dingen meer is er extra personeel moeten worden ingehuurd.
Maar u wist tijdens de zomervakantie natuurlijk ook al dat er een overschrijding zou aankomen. Niet dat het 180.000 is, maar u had toen ook al tekort. Want dat kan niet een tekort zijn over het laatste half jaar.
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik neem dat mee en mocht er volgend jaar ook zo zijn, en als ik hier dan nog zit, hè, de vraag, zal ik dat netjes meenemen. Dan van mijn opvolger opdragen.
Goed, dank u wel, wethouder Van der Heijden. Wethouder Sperber.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard. Uiteraard komt deze vraag van de SP, dat is een repeterend verschijnsel en dat is ook een heel belangrijk iets overigens. Dus wat dat betreft kan ik dat heel goed plaatsen. Het is wel zo dat het antwoord niet veel gaat verschillen van wat we de laatste 3 jaar hebben gegeven. Die 250.000 euro die we bezuinigd hebben op de WMO, hebben we bezuinigd omdat die ruimte er was in het bestedingspatroon van de WMO. We moesten 1,5 miljoen bezuinigen. En wat is er mooier als je dat kunt doen op geld wat je toch niet gebruikt. Dat we nu 279.500 overhouden is niet allemaal WMO natuurlijk. Dat hebt u natuurlijk ook al gezien. Het allergrootste deel daarvan is WWB inkomen. En zoals we daar de vorige keer al over gehad hebben, zijn dat gelden die altijd achteraf gecorrigeerd worden. Dus heb je lagere uitkeringen moeten doen, dan krijg je in het volgende traject krijg je een lagere uitkering in het gemeentefonds. Is het andersom, dan is dat nou net voordelig. Dat is hier gebeurd. Eén wil ik er nog extra uithalen, dat is die woonvoorziening gehandicapten. Die 78.000 euro die niet gebruikt is, die was wel voorzien voor een woningaanpassing. Helaas is degene waar het om ging overleden voordat die woningaanpassing gerealiseerd kon worden. En dat geld wordt dus daar niet meer aan besteed. Maar voor hetzelfde geld is die volgend jaar weer voor iemand anders de andere kant op. Dat zijn de zaken die je in het WMO-beleid ten alle tijden zult hebben en houden. En ik denk dat het een goede zaak is dat wij daar ook flexibel mee kunnen werken. En ik hou het liever, voor de financiën hou ik het liever over. Maar het betekent ook dat ik blijkbaar minder heb hoeven uit te geven aan mensen die behoeftes hadden als dat we voorzien hadden. En dat is eigenlijk ook wel een goed geluid, denk ik. Dank u wel.
Ik had ook de vraag om die 140.000 euro die er dan over is, om die ook te oormerken en niet in de AWR te stoppen.
Dat zal de Raad dan moeten doen. Want normaal gesproken blijft alles in de algemene dienst. En als de raad vindt dat ze iets moeten bestemmen op een andere manier, dan zal de raad zich daarover moeten buigen via een initiatiefvoorstel of iets dergelijks.
Wethouder van Groenendaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer De Laat, wat betreft die minder subsidies. U weet, we voeren elk jaar aan de hand van het infraplan voeren we bepaalde projecten uit. Voor die projecten, daar zijn kosten voor geraamd. Aan de hand van die kostenraming wordt er de subsidie berekend. Wanneer nu echter blijkt dat, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld het traject spoorbaan Nieuwkerkse Dijk wat we opgeknapt hebben, dat blijkt goedkoper uit te vallen, krijg je ook minder subsidie. Dus daar zit dat verschil in. En ook als je project niet uitvoert natuurlijk, dat doorgeschoven wordt, vervalt ook de subsidie in dat jaar. Dus dat is het verschil wat u hier aantreft. En het is aan de hoge kant dit jaar, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heeft dus de oorzaak van dat projecten goedkoper uitgevallen zijn en dat er projecten eventueel niet uitgevoerd zijn. Dat is de oorzaak.
Mag ik een aanvullende vraag stellen, voorzitter?
Gaat uw gang.
De doorgeschoven projecten, komt dan subsidie volgend jaar wel? Of is dat ook afwachten?
Die moet dus weer opnieuw aangevraagd worden voor hetzelfde project. Het is niet zo dat de subsidie dan doorschuift.
Dat was het, hè? Aan mij zijn ook wat vragen gesteld door de heer Zwaans en ook door de heer Van der Put als het gaat over die 380.000 euro. Wethouder van der Heijden wees daar net al wat op, dat wij in de tijd dat wij veel grote projecten hadden, dat wij toen eigenlijk hebben gezegd van het is veel voordeliger als we dat niet steeds als projectleiders sorry, inhuren. Maar, want dat is eigenlijk vrij duur. Maar als we ze in dienst nemen, dat hebben we toen gedaan. Ja, nu zien we dat gezien de crisis een aantal van de projecten minder zwaar belast kunnen worden. En zitten we natuurlijk met de mensen die wij in dienst hebben genomen en dan niet op die kapitaalswerken en grondexploitaties kunnen de uren kunnen worden geschreven. We hebben ze wel steeds meer ingezet voor noodzakelijke reguliere taken. Het is niet zo dat ze zitten te niksen, helemaal niet. En anders hadden we onze organisatie misschien moeten vergroten. We hebben het wat voorzichtigjes aan eigenlijk op deze manier financieel vertaald. Je zou ook kunnen zeggen, doe het meteen allemaal op de algemene dienst. Dan wordt hij wel zwaar belast. Dat hebben we dus met mate zo gedaan. En we hebben het overigens in de begroting 2014 alweer wat meer gedaan. Dat heeft u kunnen zien. Dus dat is een van de punten die daarbij geldt. Dat dit mensen zijn die we dus toen hebben aangenomen omdat het voordeliger was. Waarbij we nu zeggen, nou op de plek waar we toen hebben aangenomen, omdat we dachten, uren kunnen wij dan op die manier goed afschrijven, kunnen we ze nu niet goed inzetten. En als het gaat over over voorbereidend werk ten aanzien van nieuwe locaties. Ja, dat is eigenlijk allemaal werk wat eerst bij ons ligt en dat we dus later vaak weer terugkrijgen. Ja, dat loopt ook minder hard dan het eerst was. Dus dat is ook zo'n kostenpost die daar wat in meespeelt. En als het gaat over inhuur van mensen, dan moet ik zeggen, ja, we hebben dit jaar veel meer zieken gehad dan we welk jaar dan ook hebben gehad voor in mijn periode, als ik het zo mag zeggen. Er is zelfs één medewerker het hele jaar 2013 ziek geweest. En daar hebben wij natuurlijk ook wel vervanging voor moeten inhuren. Daarnaast zwangerschappen, ook niet altijd te regelen door de werkgever. Hè. Ja, dan moet je toch ook iemand inhuren. Dus ja, dat zijn de posten die er wel eens bij komen. En in dit jaar was dat toevallig heel veel bij elkaar. Wat we dus wel hebben gezegd, in 2014 hebben we dus al wat verschuiving gedaan. We hebben wel aan de andere kant gedacht, er past wel wat terughoudendheid in deze tijd om dat te doen. Want anders belast je die algemene dienst wel heel erg zwaar. En dat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken. Als je zegt helemaal zuiver in de leer, dan zou je ze misschien zwaarder op de algemene dienst moeten inzetten. Dat zou kunnen. Maar daar hebben we het in het college ook wel over gehad. We hebben de voorzichtige kant gekozen. Daar is iets voor te zeggen, maar het is natuurlijk altijd arbitrair, deze keuze. Wie wil er nog over deze De heer De Rooij.
Ja, toch nog een reactie, voorzitter. Want ja, we hebben het niet over een kleinigheid.
Meer?
We hebben het
ja.
Oh, sorry.
Mevrouw sorry. Inink, wacht even.
Meneer Zwaans.
De heer Zwaans. En de heer De Rooij. Mevrouw Inink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan de SP. De heer De Laat heeft het over het voorstel om het overschot van WMO-gelden, wat er nu is, te oormerken. En ik vraag me af welk doel hij daarmee heeft.
Meneer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik... mede naar aanleiding van uw betoog concluderen dat we drie ambtenaren over hebben, of trek ik dan de verkeerde conclusie? Dat is één. En het tweede aspect is de reactie naar meneer Laat van de SP. Eigenlijk eenzelfde vraag als het PAG stelt, maar daaraan toch nog even een opmerking vastgekoppeld. Als we nou alle voordeelposten die we zo links en rechts hebben gaan oormerken en de nadelige posten alleen maar verwerken en slikken in onze resultaatrekening. En dan gaat het er een beetje vreemd uitzien, denk ik. Dat was het, voorzitter.
Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou toch reageren. 560.000 euro is geen kleinigheid. Ik heb een paar antwoorden gehoord van u en van de wethouder Financiën. Ja, het probleem komt voort uit de tijd dat we nog grote projecten hadden, wordt er gezegd. We willen ze wel graag aan het werk houden, wordt ook gezegd door de wethouder. Ja goed, ik denk dat het logisch is als je een aantal mensen hebt waarvoor je niet direct werk hebt, dat je toch in je organisatie gaat kijken van hey, hoe kun je dat dan inrichten. En ik hoor u ook zeggen van ja, we hebben ook het afgelopen jaar meer mensen ingehuurd. Dat kan ik dan niet goed rijmen, want als je ergens een paar mensen hebt die wellicht over zijn. En ik begrijp dat niet iedereen dezelfde capaciteit heeft, dat je niet iedereen op elke functie kunt inzetten. Maar je zou toch als organisatie daar wel wat creativiteit in op los kunnen laten, vind ik. U heeft het ook over ziekteverlof, ziekteverzuim. Ik geloof dat wij daar toch voor verzekerd zijn. Dus dat begrijp ik dan ook niet helemaal goed, voorzitter. Dus het is me toch niet helemaal duidelijk waarom we tot zulke bedragen komen. En als het wel allemaal correct is, dan vraag ik me af, moeten we dan het beleid niet een klein beetje bijstellen?
Er is een vraag gesteld aan de heer De Laat. Ik denk dat het handig is als meneer De Laat daarop antwoord geeft.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het is nog geen voorstel, het is gewoon een gedachtenwisseling met onder andere u en meneer Zwaans, want de rest reageert niet. Het is vooral bedoeld omdat er heel veel zaken op ons af gaan komen met de transities, waar ook de nodige kortingen aan vasthangen. We hebben dan eigenlijk al een soort potje hebben waar in elk geval al geld in zit, waar we dan het geld eventueel uit kunnen halen. Dat geld is van Den Haag voor een gedeelte ook geoormerkt. Dus vandaar hebben we het ook oormerken. En richting heer Zwaans wil ik zeggen, voor alle andere programma's hoeft hij niet aparte potjes te maken, maar WMO vinden wij zo belangrijk. Heel veel mensen komen er steeds zwaarder voor te zitten en er zijn ook mensen die zelf niet de kracht hebben om zelf iets tegen te doen. Tot zover.
Goed, dan zijn er nog een aantal andere vragen gesteld. Meneer Zwaans zegt, hebben we nou eigenlijk drie ambtenaren over? Nee, meneer Zwaans, ik heb ook gezegd dat we die mensen die eerst op de projecten zaten en waar we de uren op de projecten konden afschrijven, dat die ondertussen meer reguliere, noodzakelijke reguliere taken zijn gaan doen. En dat we die eigenlijk maar mondjesmaat van die projecten af hebben gehaald qua financiën. En dat we daar misschien wel iets te voorzichtig in zijn geweest, dat heb ik ook nog aangegeven. Maar ja, dat je anders je algemene dienst natuurlijk wel heel zwaar belast. Dus ze zitten hier niet te niksen en ze zitten hier ook niet overbodig werk te doen. Ze doen noodzakelijk werk. En ik zei, anders hadden we onze organisatie, ook doordat er taakverzwaring is, beslist moeten uitbreiden. Dus dan hadden we ook mensen aan moeten nemen. Dus het is niet zo dat ze niks zitten te doen of dat we ze maar een beetje erbij laten bungelen. Er wordt gewoon normaal gewerkt. En als het gaat over ziekteverzuim, het is niet zo dat wij daar op die manier voor verzekerd zijn. Daar zijn we zelf risicodrager in. In de meeste gevallen komen we daar heel goed uit. Dit jaar hebben we daar wat pech mee gehad, als ik het zo zou mogen zeggen. Dat kan gebeuren. En inderdaad is het zo, dat geeft u ook zelf aan, meneer de Rooij. Je kan niet iedereen op iedere taak zetten. En als de eerste mensen waar ik het over heb, dan heb ik het over de sector waar het gaat over stedenbouwkundige projecten en dat soort zaken. En als ik het heb over een medewerker die een jaar ziek is geweest, en als het een heel andere medewerker, dan kan je niet één op één gaan zitten verschuiven. Dus dat werkt dan niet zo. Maar daar zijn we dus niet voor verzekerd. Is er nog iets aan toe te voegen, wethouder Van der Heijden? Want ik heb, in 2014 heb ik al aangegeven, hebben we dus al iets meer verschoven naar de werkelijkheid van nu. Maar nog niet helemaal. Dus in die zin is het een lastige. En dat zou misschien wel wat realistischer zijn, maar dan belast het de algemene dienst wel heel zwaar natuurlijk. Verder nog vragen, opmerkingen? Dan is hiermee agendapunt 5 besloten. Dan gaan we naar 6 toe. Dat is de aanpassing van het ontmoetingscentrum De Leibron. Door een serre aan De Leibron te realiseren wordt beoogd de functionaliteit van het gebouw te verbeteren en de uitstraling, zichtbaarheid en de relatie met het dorpsplein te vergroten. In het verleden heeft de raad hier al €43.000 voor ter beschikking gesteld en de €182.000 is extra nodig. De Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Riel levert een bijdrage van €22.500. Een ander deel kan worden gefinancierd uit geld dat vanuit het IDOP kan worden benut. En voor een bedrag van 125, ruim 1000 euro, is nog geen dekking aanwezig. Het voorstel van het college is om over te gaan tot aanpassing van De Leibron en hiervoor middelen vrij te maken. Wie mag ik hierover het woord geven? Dat is mevrouw Immink. De heer Zwaans. De heer Kouwenberg. Mevrouw Ekelenboom, meneer Van de Put, de heer Hendricks, mevrouw Aerts, niemand overgeslagen. Mevrouw Immink, ga er gang.
Dank u wel, voorzitter. Vanavond scheppen we uiteindelijk, hoe het ook zij, duidelijkheid over een langlopende kwestie die gaan over de aanpassingen aan het ontmoetingscentrum De Leibron. Voorzitter, om te beginnen heb ik de behoefte met betrekking tot dit voorstel terug te gaan naar de basis. En de basis vormt volgens ons het beleidsplan Back to Basics, dat raadsbreed is aangenomen en waarin we duidelijk hebben afgesproken dat accommodaties een aannemelijke bijdrage dienen te leveren aan beleidsdoelstellingen. En Back to Basics is niet voor niks ontstaan. Het is ingegeven door de tijdgeest van nu, waarin we gedwongen worden te herbezinnen en ingehaald zijn door de realiteit van vandaag, waar bezuinigingen aan de orde van de dag zijn. In realiteit waarin we met twee voeten stevig op de aarde steeds meer kritische afwegingen moeten maken tussen wenselijkheid en noodzaak. We hebben als raad in 2011 al nadrukkelijk een krediet van €43.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de functionaliteit van De Leibron en daarbij het bestuur van de SCAR gevraagd op zoek te gaan naar aanvullende financiering voor realisering van een serre. Nu, voorzitter, ligt er een raadsvoorstel voor waarin het college een aanvullend krediet vraagt van €182.000 voor verbetering van functionaliteit en uitstraling van De Leibron. Met dit gegeven en de komende transities in het sociale domein, die grote bezuinigingsopgaven met zich meebrengen in het achterhoofd,
heeft proactief geworden zich de volgende twee vragen gesteld. Kunnen er WMO-activiteiten plaatsvinden of kan de Leibron ruimte bieden aan burger- of zorginitiatieven wanneer de meest optimale variant, want tenslotte alleen daar gaat het raadsvoorstel om, van uitbreiding van de Leibron door middel van een serre niet doorgaat? En de tweede vraag, voorzitter, is het zo dat het succes van de activiteiten bovenal te maken heeft met de inzet, kwaliteit, gastvrijheid en laagdrempeligheid van enthousiaste organisatoren en vrijwilligers? Voorzitter, de eerste vraag kan ons inziens beantwoord worden met een ja. Uitbreiding door middel van een serre zal een positieve bijdrage kunnen leveren en geeft het gebouw een veel uitnodigender karakter. Maar echt noodzakelijk is het niet. De tweede vraag kunnen we ook ruimhartig met een ja beantwoorden. Het succes van bestaande en toekomstige activiteiten staat of valt met intentie en een warm hart van organisatoren en vrijwilligers. En daarmee, dat blijkt ook uit de brief van Contour de Twern en de inwoners, is dat een compliment waard. Daarmee zit het de riel wel goed. Voorzitter, afwegingen zijn soms moeilijk. Proactief Goorlen is zich ervan bewust dat we als raad ook het lef moeten hebben moeilijke keuzes te maken. Wanneer het gaat om gemeenschapsgeld, dienen er keuzes gemaakt en beslissingen genomen te worden die we in alle oprechtheid kunnen verantwoorden naar alle inwoners. Ook wanneer beslissingen niet populair zijn en wanneer we het graag in een andere tijd anders zouden willen zien. Want dat wij de Leibron het beste gunnen, daar mag geen enkele twijfel over verstaan. Dat staat buiten kijf. Maar hoe we het ook wenden of keren, het centrale probleem van de Leibron is van meet af aan de functionaliteit geweest. En daarom hebben we ook als raad €43.000 ter beschikking gesteld voor verbetering van deze functionaliteit. En ondanks verwoede pogingen van lijsttrekker Goorlen door middel van diverse moties en een amendement, blijft het gegeven bestaan dat uitbreiding van het gebouw wenselijk is, wellicht zeer wenselijk, maar niet noodzakelijk. We zien dan ook in deze tijd met gigantische bezuinigingen die op ons afkomen, geen grotere noodzakelijke bijdrage aan de doelstellingen van Back to Basics, die een aanvullend krediet van €182.000 verantwoorden. En daarbij, voorzitter, valt bovendien ook op dat er tussen wens en noodzaak een groot gebied zit, waarover in dit voorstel niet gerept wordt, een gemiste kans wat ons betreft. Want mogelijke slimme andere oplossingen, die enerzijds de functionaliteit en anderzijds met IDOP gelden en eigen inbreng van de SCAR de uitstraling misschien niet optimaal, maar wel aanvaardbaar verbeteren, komen nu niet boven tafel. Het voorstel behelst het kiezen tussen optimale of het minimale. Voorzitter, samenvattend staat Proactief Goorlen achter het verbeteren van de functionaliteit van de Leibron. Echter wel binnen de kaders die de Raad zelf heeft aangegeven, namelijk een krediet ter waarde van €43.000. Nu extra investeren in uitstraling van de Leibron, terwijl we weten dat de meerjarenbegroting er bepaald niet rooskleurig uitziet. En in wetenschap nogmaals dat in de komende jaren de nodige bezuinigingen op ons gaan afkomen, kunnen wij niet naar de gemeenschap verantwoorden. Want wanneer we nu kunnen kiezen tussen zeer wenselijk en noodzaak, tussen stenen of mensen, dan is onze keus helder. En daarom, voorzitter, dienen wij ook geen motie of amendement in. Ons rest niets anders dan tegen het raadsvoorstel te stemmen. Tot zover, dank u.
Dank u wel, mevrouw Immink. Meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in de commissie heeft de VVD haar standpunt al naar voren gebracht. En ik kan dat herhalen, maar ik heb daar niet zoveel behoefte aan. Het was toen al wel duidelijk. En ons uitgangspunt is, met alle begrip voor het standpunt van de PAR, dat het een vervolmaking van het plein is als je de wand van de Leibron aanpakt en een mooie serre eraan zet. Tegelijkertijd hebben we gezegd, ja, dat kost natuurlijk in de begroting jaarlijks zelf €1000 aan kapitaallasten. Maar wij hebben toch begrepen dat er ook een huurvergoeding gaat komen. En als die komt, dan wordt de begroting niet belast. En dat is dan toch voor de VVD reden om te zeggen, het tast de begroting niet aan, dus kunnen wij ja zeggen tegen het raadsvoorstel.
Voorzitter, maar zou ik daar een
mag ik,
over mogen stellen.
Mag ik het heel even mijn verhaal afmaken? Dat is nog 1 of 2 zinnen en dan komt de vraag. In de commissie heb ik ook gesproken over het feit dat de VVD graag zou zien dat er in de formulering van het raadsvoorstel zou komen staan een taakstellend krediet. Die tekst is niet aangepast en ik zou daarvoor graag een mondeling amendement in willen dienen, dat we in ieder geval taakstellend toevoegen in het raadsvoorstel. En dan luister ik graag naar de heer Van Oosterhout. Oosterwijk, sorry. We hebben geen TV.
Meneer Van Oosterwijk.
Ja, het is alle twee in Brabant, meneer Zwaans, maar...
De een zit bij de VVD, meneer Van Oosterwijk.
Wat zegt u?
Meneer, die Mark zit bij de VVD, daar gaat hij iedere keer mee.
Ja, die fout wordt al 6 jaar gemaakt, ook door de voorganger van... voorgangster, moet ik zeggen, van de heer Zwaans. Dus het is hem vergeven. Mijn vraag gaat over de huurvergoeding waar u het zojuist over heeft. U suggereert, of begrijp ik het goed, dat u suggereert dat het al of niet uitbreiden met deze serre, dat het al dan niet binnenkomen van toekomstige huurpenningen daarmee samenhangt? Want ik heb in de commissievergadering iets anders begrepen van de dienstdoend wethouder. Zal ik het anders zeggen? Als er geen serre komt, komt er dan in de toekomst ook geen huur binnen?
De heer Zwaans.
Ik denk dat er dan wel huur binnen gaat komen als er geen serre komt. Ik heb ook gezegd, want ik weet waar u op doelt. Ik denk dat in de commissie ook gezegd is van, je kunt ze eigenlijk niet aan elkaar koppelen, want als een serre niet komt, dan is het natuurlijk heel normaal dat er ook huur betaald wordt. Want anders zou het de enige accommodatie zijn in Goorden die geen huur betaalt. Maar als het dan toch gaat gebeuren en je zet daar de kapitaallasten tegenover, dan heeft het in ieder geval geen invloed op de begroting. En daar gaat het de VVD even om. Maar ik denk dat u gelijk hebt met de veronderstelling, als je niet bouwt, dat er ook huur betaald zal moeten worden. Maar dat weet ik zo niet zeker hoor. Ik heb die overeenkomst verder niet gezien.
De wethouder zal er zo ook nog wel even op reageren. Goed, ik geef het woord aan de heer Kalmberg.
Voorzitter, het is een moeilijk onderwerp. Het gaat over Riel. Gisteravond 4 uur... En hoe weet vanavond hoe lang? Het zal niet zo lang duren, want het ligt toch wel een positief advies voor de Leibron uit Riedel. Het is in de commissie geweest en er is gesproken over, moeten we dit wel doen in de tijd van bezuinigen? Van de Put zal dadelijk zeggen, van de volgende periode wordt opgezameld volgend jaar met de bezuiniging de nieuwe raad. Meneer Van Oosterwijk zegt, zijn fractie, die zegt van, nou goed, is het wel geoorloofd om het te doen? We moeten ook naar de toekomst denken. In Riel wordt straks veel gebouwd, nu niet met de crisis, maar in de toekomst, in de vlekkenplannen van de provincie, staan de bouwlocaties in. Riel ligt in een stedelijk gebied, dat betekent dat er meer vierkante meters nodig zijn in Riel. Nou, de SP die zegt tamelijk, het is een mooi plein, de IDOP, dat vloeit daarin. Dus die zijn ook voor. Dus voorzitter, lijst Riel was ook voor en het CDA zal vanavond ook voorstemmen. Ik heb al uitgerekend, met heel de discussie, dat CDA zal voorstemmen, lijst Kouwenberg stemt voor, SP stemt voor, de VVD stemt voor en we hebben 4 tegenstemmen slechts, 1 van de Partij van Arbeid en 4 proactief en 2 raadsleden zijn tegen. En van die 2 die er afwezig waren, had er 1 bedenking van het CDA. Dat was het. Dus het is positief. Wat we vanavond ook te berden brengen, het komt eruit. Maar ik ben alleen maar benieuwd waarom de tegenstand. Er was ook nog gezegd van, er zijn te veel meters. Er is een rapport uitgekomen, er zijn te veel vierkante meters. De wethouder van het CDA, meneer Sperber, zegt, nou goed, maar wij gaan toch... Het Jan van Bezouwhuis is te groot. We zijn met het loket aan het praten geweest. En dat zit in de ijskast. Dus er kan altijd nog die vierkante meters die eventueel te veel zijn berekend. Kunnen we altijd nog afhalen bij het Jan van Bezouwhuis. Zodat ze straks toch hun begroting rond kunnen krijgen. Maar dat is weer een ander voorwerp. Voorzitter, ik ben het van harte eens dat dit uitgebouwd wordt. En ik ben blij met de grote steun die er is voor het voorstel. En ik hoop dat het, de tegenstemmers misschien toch nog in de tweede instantie tot 1 keer komen. En misschien toch nog volledig, net als gisteravond, volledig allemaal kunnen stemmen voor de uitbreiding van de Leibron. Want hun argumenten om tegen te zijn is slechts alleen Partij van Arbeid. Die maakt straks een politieke keuze voor bezuinigingen. Die komen straks en daar moeten we rekening mee houden. Daar heb ik respect voor.
Dank u wel, meneer Kalmberg. Mevrouw Ekkelenboom, ik neem aan dat u zelf ook graag nog iets zegt over wat u...
Heel graag, voorzitter. Ik zal toch een poging doen om nog iets toe te voegen aan het enthousiaste betoog van meneer Kouwenberg, mijn buurman. En ik wil in eerste instantie zeggen, mevrouw Immink die refereerde aan Back to Basics. Met Back to Basics beogen we om mensen in hun eigen kracht te zetten en gebruik te maken van een sociaal netwerk. En in die zin vinden wij het heel belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn. En wij vinden dat elke woonkern een eigen huiskamer verdient als ontmoetingsplek. En het gaat dan niet alleen om de vierkante meters, maar het gaat ook om dat zo'n plek aantrekkelijk is en uitnodigend is. Zodat mensen niet alleen noodzakelijkerwijs komen, maar dat mensen er graag komen. Want alleen dan is het een echte ontmoetingsplek. En de SP is van mening dat de uitbreiding van de Leibon bijdraagt aan de leefbaarheid van Riel. Er zijn al een aantal argumenten genoemd. Het is niet alleen dat het de Leibron verbetert, de functionaliteit als ontmoetingsplek, maar ook het plein zal aanzienlijk verbeteren. Dus het dorpshart van Riel wordt versterkt. En we hebben in de commissie inderdaad ook gehoord dat de Leibron zich wil richten op WMO-activiteit. Ik denk dat we die kans niet moeten laten liggen. Dus ja, ook de SP is enthousiast over dit voorstel en zal daarmee instemmen. Tot zover.
Meneer Van der Put, dan ben ik benieuwd wat u gaat zeggen.
Ja, daar ben ik zelf ook wel voorzitter, want... Nou, kijk, het zal u duidelijk zijn dat wij niet enthousiast zijn over dit voorstel. Er is in de commissie natuurlijk al het nodige over gezegd. En ik vind de bijdrage die mevrouw Immink heeft geleverd, die is zeer goed onderbouwd. Daar kan ik mij gewoon bij aansluiten. Ik ga het niet allemaal herhalen. En met respect voor de profetische gaven van de heer Kouwenberg, kunt u denk ik mijn stemgedrag, daar hoef ik nu niet op vooruit te lopen. Maar ik vind het wel erg fijn dat hij daar toch respect voor heeft. Dank u wel.
Dank u wel. Dan meneer Hendricks. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik zal doen alsof ik niks gehoord heb, meneer Kouwenberg. En gewoon mijn riedeltje van voren af aan opdreunen. Nee. Voorzitter, het raadsvoorstel voor de aanpassing van de Leibron met een serre heeft ook binnen het CDA veel discussie losgemaakt. Er is veel te zeggen voor de gevraagde uitbreiding. En uiteraard is er net zoveel te zeggen, zijn er net zoveel argumenten te opperen tegen zo'n uitbreiding. Het raadsvoorstel is sterk geënt op het ontbreken van een ruimtelijke noodzaak. Er zijn genoeg vierkante meters beschikbaar in onze gemeente. En de bij de uitbreiding behoren financiële aspecten. Hierbij stelt het raadsvoorstel dat de uitbreiding niet noodzakelijk is, maar functioneel wenselijk is en de uitstraling zichtbaarheid en de relatie met het dorpsplein vergroot. Hierdoor is de discussie wat het CDA betreft te veel neergekomen op uitstraling en relatie met het dorpsplein en niet op de in onze ogen enige juiste discussie die over de sociaal-maatschappelijke behoeften die door de gevraagde uitbreiding ingevuld gaat worden. De Leibron zal voor de kern Riel, zeker na het sluiten van de kosterij, beter in staat zijn haar activiteiten in het kader van de WMO vorm te geven en uit te voeren. De gevraagde uitbreiding is een investering in mensen door te investeren in stenen. De WMO-aspecten worden overigens in beslispunt 3 van dit raadsbesluit ook zo benoemd. En het CDA kan dan ook instemmen met het raadsvoorstel. Onder die conditie dat, en daar is het in de commissie ook al over gegaan, dat de wethouder met het SCAR, wat betreft beslispunt 3, die zaken gaat uitwerken in een zogenaamd BCF, in een beleidsgestuurde contractfinanciering. Daar is al over gesproken in de commissie. Is toen ook beaamd dat dat een goed voorstel zou zijn om dat concreter te maken. En tot slot merken wij op dat de gevraagde functie, dus de uitbreiding met die serre, verder ook alleen paracommercieel ingezet mag worden. Er mag dus geen concurrentie plaatsvinden met andere horeca in Riel. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hendricks. Mevrouw Aerts, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Kouwenberg heeft al gezegd, lijst Rigoor stemt in met dit voorstel. Dat is fijn dat u dat voor ons al besloten heeft. Er is een heel verhaal aan vooraf gegaan, een heleboel gesprekken aan vooraf gegaan. Ik sluit me vooral bij meneer Hendricks aan, die zegt de kosterij is afgestoten. Alle activiteiten die daar gebeurden, die moesten plaats gaan vinden in de Leibron. qua vierkante meters is er misschien wel voldoende oppervlakte, maar om verschillende activiteiten naast elkaar te doen, en vooral WMO-activiteiten, is het toch best moeilijk. Er loopt nu al een project om de licht dementerende mensen op te vangen in een huiskamer. Nou ja, het kleine huiskamertje is er, maar waar laat je dan die mensen die daar zitten te kaarten? Die moeten dus weer ergens anders naartoe. Er loopt een project, een eetproject. Er is contact met mensen van het Leo Kannerhuis die willen gaan helpen met een soort helpdesk en computers. Ik heb van Marleen van Es gehoord dat er nog meer initiatieven zijn. Er zijn ook al vrijwilligers voor. En ik denk dat het een plek wordt die uitnodigend voor alle mensen in Riel moet zijn van de deur staat open, wij lopen daar binnen en wij drinken daar een kop koffie en zo leggen wij contact met de andere mensen. En zo kunnen we ook het hele buurtgebeuren, het samenbuurten, het terugvallen op je eigen omgeving kan zo veel beter vormgegeven worden. En ik denk dat je dan echt een uitnodigend gebouw nodig hebt. Dus het is niet zozeer de uitstraling naar het dorpsplein, maar ik moet wel zeggen, sinds het opknappen van het plein, wat er prima uitziet, een complimentje naar de wethouder, is het eigenlijk erg jammer dat je je blik op het dorpsplein hebt en dat je dan aan de achterkant een gesloten gebouw ziet. Dat moet uitnodigen om naar binnen te lopen. De mensen moeten daar naartoe gaan voor een kopje koffie en contact leggen en... Ik weet dat de medewerkers van Contour daar heel erg mee bezig zijn. Ik weet ook dat er bij Contour de Twern een, projectleider aangesteld is. Die een project gaat doen, vernieuwing, begeleidingsaanbod. En die daar nadrukkelijk de rol van de wijkcentra in mee gaat nemen. En gaat kijken welke WMO-voorzieningen die er nog niet zijn, daar uitgerold kunnen worden. De mensen van Contour die op maandagochtend in Riel zitten, die hebben een jaar hard gewerkt om contact te leggen tussen vraag en aanbod van vrijwilligers. En daardoor hebben ze toch al een groep van 14 à 15 vrijwilligers die zich in willen zetten. Ik denk dat we met financieren van dit project, waarbij de mensen van SCAR zelf toch gepoogd hebben de bedragen in overleg met het college zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. Ik denk dat we daar een hele mooie gelegenheid krijgen in Riel om het contact tussen allerlei doelgroepen, wat echt noodzakelijk is in het WMO-beleid, om die groepen daar ten dienste te zijn. Ik denk dat we een hele mooie voorziening krijgen als dit zo gebeurt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Aerts. Ik geef het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder hoeft er niet zo heel veel meer over te vertellen, volgens mij. Er zijn er wel een paar punten die misschien toch wel een kleine commentaar of aanvulling behoeven. Want echte vragen heb ik niet gezien. Het verhaal van mevrouw Immink dat het aanvullende krediet 182.000 is, dat klopt niet helemaal natuurlijk. Het is 125.000, maar verder is dat een detail, denk ik. Het is nog steeds heel veel geld. Ja, die 182.000, daar zitten die 43.000 onder andere in. En, ja, het is veel, ja. Ja. Maar ik wou het toch even corrigeren. Maar verder, ja, heb ik net zo goed respect voor elk verhaal voor wie voor of tegen is. Ik heb niemand vervelende of onware verhalen horen vertellen. Dus dat hoeft niet. U zegt,
mag
alternatieven komen er niet op.
Voorzitter, mag het heel even?
Ja.
Mevrouw Immink.
In de tekst staat wel degelijk dat het om een aanvullend krediet gaat, hoor.
Ja, dat klopt. Van 125.000
tot 185.000.
Ja, je begint met 182 en dan gaan een aantal bedragen af die al vast liggen. En wat wij dan nog te dekken hebben is 125.100. Zo staat het. Maar whatever, zou u met 125.000 dan wel akkoord zijn gegaan?
Wat denkt u dan zelf, wethouder?
Oké. Okay. Ja, het was een beetje een retorische vraag ook. We hebben met de heer Swaans, ben ik mee eens. Het was ook de reden, als je kijkt naar het verschil tussen wenselijk, en zeer wenselijk eigenlijk denk ik, en noodzakelijk, dan is noodzakelijk ga je koet dat geld erin stoppen. En als het zeer wenselijk is, dan kijk je als je een mogelijkheid hebt om daar enigszins de compensatie in te vinden, zodat de bottomline eigenlijk binnen de begroting geen schokkende dingen gebeuren, dan moet je dat ook kunnen doen. En daar wordt inderdaad die huurcomponent voor aangegeven. Daarom heb ik dat in de commissie zo scherp gesteld, dat ik vind dat als het een doorgaat, dan moet het ander zeker ook doorgaan. Maar inderdaad, die huurharmonisatie, die komt er sowieso aan. Ja, maar ik hou ervan om dingen gewoon duidelijk te stellen. Dat, de heer Swaans wil mondeling amenderen. Om te zeggen, taakstellend krediet. Ik heb dat niet binnen het college overlegd. Maar ik denk dat het college daar geen bezwaar tegen heeft. Maar ik vraag me af of u bedoelt taakstellend maximaal. Want dan kun je er misschien beter twee woorden van maken. Zodat je dus taakstellend maximaal de aanvulling van die 100.000.
Dat is de bedoeling.
Voorzitter.
Ik heb namelijk in het overleg met de bestuur van SCAR, die hebben mij gezegd van, nou, dit bedrag zou best nog wel eens naar beneden kunnen. Dus die mogelijkheid wil ik ze zeker niet ontnemen om voor de gemeenschap zoveel goeds te doen.
Voorzitter.
Meneer Van der Put.
Ik wil daar toch even op reageren, want het lijkt mij totaal overbodig om deze aanvulling op te nemen. Een krediet is altijd maximaal. Als u er overheen gaat, moet u wel hele goede redenen hebben om bij ons terug te komen. Maar ik kan mij niet herinneren dat ik de laatste 4 jaar dat ik nu in de raad zit, 1 keer een aanvullend krediet voor u heb moeten voteren. Dus het is altijd stellend en het is maximaal. Dus wat mij betreft niks veranderen.
Ik kan u uitstekend volgen, maar het voorstel komt niet van mij, maar komt van de heer Swaans. Dus ik stel voor dat u...
Dan zeg ik hetzelfde tegen de heer Swaans.
Ik bedoel, u kunt ervan overtuigd zijn, zolang ik daarmee naar kijk, dat ik absoluut de intentie heb om niet over een krediet heen te gaan. Dat mogen duidelijk zijn. Ik denk ook niemand van de andere collegeleden dat daarvan beticht kan worden. Dat ten aanzien van mondeling amendement, waarbij u natuurlijk zelf aan het woord blijft. De heer Hendricks heeft inderdaad aangegeven dat het verstandig zou zijn om beslispunt 3 in een BCF vast te leggen. En ik zal daarover in overleg treden met het bestuur van de SCAR, daar kan ik u wel toezeggen. Want het is ook normaal dat we dat op deze manier doen. Het gaat ook om de hele doelstelling waar heel het stuk op gebaseerd is en waarin we ook met andere accommodaties op die manier over gesproken hebben. Ik bevestig nogmaals, ik heb daar van de week ook met het bestuur van de SCAR over gehad, dat het de bedoeling is dat het paracommerciële horeca is en geen commerciële horeca. Dat is zeer nadrukkelijk in de laatste 3 jaar, om het andere verslag geloof ik dat het erin staat. Dus wat dat betreft zou dat gewoon heel duidelijk moeten zijn. Ik bevestig het nog graag een keer. De projectleider van mevrouw Aerts, niet van mevrouw Aerts, maar van Kantoor de Twerren, maar die mevrouw Aerts noemt, die bezig is met die taakstelling, met name over dat WMO, hoe je dat moet doen. Ik heb ook het bestuur van de SCAR geadviseerd om contact op te nemen met het bestuur van de wijkgebouwen. Want waarom zou je 2 keer het wiel uitvinden? Dus wat dat betreft denk ik dat ik op de diverse opmerkingen voldoende heb gereageerd, voorzitter.
Wie wil er in tweede instantie over dit stuk reageren? Mevrouw Immink, zie ik. De heer Swaans. De heer Hendricks. Sla niemand over. En mevrouw Aerts. Mevrouw Immink.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even op een aantal reacties ingaan. Het is niet zo dat wij de Leibron geen ontmoetingsplek gunnen. Dat gunnen wij de Leibron en de inwoners van Riel zeer in het bijzonder. En we vinden het dan ook heel erg prettig om te horen welke activiteiten zich ontwikkelen rondom de Leibron. En in samenwerking met Contour de Twerren en andere vrijwilligersorganisaties. En ondanks dat wij een ontmoetingsplek erg belangrijk vinden, geeft wat wordt gezegd voor ons nog steeds niet de noodzaak aan. En de noodzaak combineren wij nu echt in deze met de bezuinigingen, ook op WMO, die er deze komende tijd aangaan. Dan wil ik nog steeds veel liever, wanneer het echt nodig is, echt investeren in WMO-activiteiten. waar het om mensen gaat dan om het uitbouwen van een serre. Want je kunt ook kijken of dat de activiteiten niet naast elkaar, maar na elkaar of voor elkaar kunnen plaatsvinden. En wat wij bovendien het meest missen in het voorstel, dat heb ik al eerder aangegeven, het is hier kiezen voor het maximale beste variant die er is. Er is een beschikbaar budget van 43.000 euro vanuit de Raad. Er zijn IDOP-gelden. Er is een behoorlijk eigen bijdrage vanuit de SCAR die gerealiseerd kan worden. Wij zien helaas nergens andere slimme oplossingen terug die weliswaar een bepaalde investering kunnen geven in de functionaliteit en ook in de uitstraling in een beperkte mate. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Immink. Meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik reageer eigenlijk alleen maar even op de opmerking van de heer Van der Put. En kennelijk is het technisch niet noodzakelijk. Dit verhaal loopt natuurlijk ook weer door of over de verkiezingen heen. En naar een nieuwe raad en een nieuw college. Als iedereen van mening is van de raad dat de toevoeging taakstellend maximaal niet nodig is, nou dan... Dan laat ik het amendement weer vallen als men dit allemaal vindt dat het overbodig is, voorzitter.
De heer Hendricks en de heer Van Oosterwijk willen daarop reageren. Meneer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zouden er geen bezwaar tegen hebben als meneer Zwaans zijn amendement handhaaft. Het kan er beter maar duidelijk in staan dan niet duidelijk genoeg, zeg maar. Dus.
Van
mij mag u het gewoon indienen.
Baat het niet, het schaadt ook niet.
Dan stel ik voor dat we dat bij alle kredietvoorstellen voortaan gaan doen, voorzitter.
Dat was meneer Van der Put. En meneer Van Oosterwijk wilde ook nog reageren.
Ik ben het met de heer Van der Put eens. Volgens mij is het niet nodig om hier aan toe te voegen. Ik moet echter nog wel zeggen dat we volgens mij ook ooit een taakstel een budget van 43.000 euro in dit dossier hadden afgesproken. En we hebben het nu over iets meer. Dus het zou me niet benieuwen. Het zal me niet verbazen als we hier nog meer over komen te spreken, voorzitter.
Meneer Swaans, u was daarmee verder klaar. U trekt uw amendement, mondeling ingediende amendement
Ik heb nog geen reactie van Lijstriel Goorle gehoord.
Wij vinden ook dat het niet nodig is. Er is daarnet door de wethouder al aangegeven dat het bestuur van de SCA zelfs aan het zoeken is om het nog voor minder geld te doen. Dus ik denk dat dat taakstellend niet nodig is.
Mevrouw de voorzitter, dan trek ik het amendement in, want er komt geen raadsmeerderheid voor. Dus,
Dat was uw reactie. Dan de heer Hendricks. Had u nog iets anders?
Nee, voorzitter, ik had louter mijn vinger opgestoken om te beamen dat we eventueel het amendement wilden steunen. Dus nee, ik heb niks meer. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Aerts?
Ja, ik had eigenlijk nog wel een vraag, maar dat is meer om mijn nieuwsgierigheid te bevestigen. Wanneer beginnen we ermee als dit erdoor komt vanavond?
De wethouder.
Ik heb daar nog geen afspraken over gemaakt, maar er kan op z'n vroegst volgend jaar mee begonnen worden natuurlijk. Nee, op dit moment staat er nog niks over in de begroting, dus er zal eerst een begrotingswijziging moeten komen.
Goed, ik denk dat de beraadslagingen voldoende zijn geweest om tot besluitvorming over te gaan. Het voorstel zoals het hier ligt, niet geamendeerd. Voor dit besluit, bij hand op steek graag, dat is 6 leden van Lijstriel Goorle, 2 leden van de VVD, de heer Kalmberg van Lijst Kalmberg, 2 leden van de SP, 2 leden van het CDA. En daarbij is het voorstel aangenomen. En gaan we over naar het agendapunt. Het raadsvoorstel uitwerking, vraagstuk lening en inventaris van de SCAG. In 2009 en 2010 zijn leningen verstrekt aan de stichting SCAG om de negatieve exploitatieresultaten in 2007, 2008 en 2009 te dekken. Beide leningen hebben een looptijd van 4 jaar. Dat betekent dat met de aflossing van de eerste lening moet worden gestart op 17 december 2013. Op dit moment heeft de stichting SCAG onvoldoende aflossingscapaciteit. Voorgesteld wordt om de aflossing uit te stellen tot medio 2015. Er heerst daarnaast altijd nog onduidelijkheid over de eigendommen en de daarmee samenhangende onderhouds- en vervangingsplichten in het CC Jan van Bezouw. In dit voorstel wordt een oplossingsrichting aangegeven waar zowel ons college als het bestuur van de stichting SCAG achter staan. Wie mag ik over dit voorstel, agendapunt 7, het woord geven? De heer Van Oosterwijk. De heer Swaans. De heer Kalmberg. De heer De Laat. De heer Van de Put. De heer Hendricks en de heer Schellekes. Meneer Van Oosterwijk, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan kort zijn namens mijn fractie. We zijn blij dat de kwestie over de inventaris, dat die historische omissie bij dit voorstel wordt rechtgezet. Daarnaast zijn we blij om te zien dat het Jan van Bezouw inmiddels weer zwarte cijfers krijgt. We gaan dan ook mee akkoord met de wijze waarop het terugbetalen van de lening in dit voorstel is verwerkt. En wij wensen Jan van Zouden daar uiteraard veel succes mee toe. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me namens de VVD aansluiten bij de woorden van de heer Van Oosterwijk. Ik kan nogal graag een opmerking maken. Ik denk dat het een knap stuk werk is geweest als je terug gaat kijken in de tijd om eens een keer goed vast te leggen wat nou mijn en dijn is, want daar ging het natuurlijk toch ook over. En dat je ook zorgt dat er goede huur, CQ, exploitatie overeenkomsten zijn waarbij iedereen gewoon weet waaraan en waaraf. Daarbij het kost de gemeente niets, want de afschrijvingslasten en rentelasten die gepaard gaan met de overname en het vervangen van inventaris, die worden gekort op de subsidie. Dus de VVD heeft alleen maar complimenten voor dit plan en wij zijn er erg blij mee. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Kalmberg.
Voorzitter, ik vind de oplossing van de geldleningen die nu uitgestrekt worden over 10 jaar, dat vind ik een goede oplossing. De inventaris, daar had ik in het begin een beetje problemen mee. Het lag bij 3 verschillende plaatsen, lag de inventaris, de verantwoordelijkheid daarover. Daar werd dan het voorstel weer teruggebracht naar 1, dus dan de gemeente. Maar ja, het komt niet zoveel voor dat de gemeente de inventaris over zich neemt. Dat is dus ook niet bij andere verenigingen. Maar ik heb er toch begrip voor dat dat gebeurd is. En ik hoop dat de SCAG straks de zaken goed op til kan houden. En misschien vooral in de toekomst, want er komt er een accommodatiediscussie, hoe dat met Jan van Bezouwhuis straks verder opgelost wordt. Of eventueel toch dat er andere inbreng komt. Dus dat zal toch wel moeten, want anders denk ik niet dat ze het gemaakt vol kunnen houden. Vooral in deze slechte tijd en vooral veel concurrentie die er komt. En mensen steeds minder geld hebben. Dat er steeds meer werklozen komen, is het toch moeilijk om straks nog geld uit te gaan geven voor een kaartje wat misschien te duur is. Dus we moeten toch naar andere bronnen kijken om het SCAG in de verre toekomst op peil te houden. En ik wens ze veel succes. Ik ben het met de vorige sprekers ook eens en ook met de sprekers die na me komen, die positief zijn over het SCAG. Dat zal ook wel allemaal zijn weer. Dat vind ik een goede uitkomst. En ik vind het college een prachtig voorstel. En ik sta hier van harte achter.
Dank u wel, meneer Kalmberg. Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even bang dat ik niet in de kristallen bol van meneer Kalmberg zou passen. Maar blijkbaar is die bol groot genoeg. Nou, inderdaad, wij juichen het ook toe dat de leningen op termijn afgelost kunnen gaan worden. Het verheugt ons ook dat uit de raadsinformatie blijkt dat ze inmiddels zwarte cijfers schrijven en dat die ook stijgende zijn. In de commissie hadden wij nog een beetje twijfels aan de overname van de inventaris. Dat het geld zou kosten, maar de heer Zwaanse van de Put heeft mij overtuigd dat de gemeente er geen geld gaat kosten. Dus wij kunnen met volledige voorstellen instemmen.
Dank u wel, meneer Van de Put.
Ja, voorzitter, u hebt al gehoord dat ik de heer de Laat heb kunnen overtuigen. Dus het zal u niet verbazen dat ik ook enthousiast ben over dit voorstel. Het is gewoon een heel slim en creatief voorstel. Alle respect voor de bedenkers ervan. Toen ik het voorstel vanmiddag nog eens las, want ik zou oorspronkelijk niet het woord voeren over dit onderwerp, maar mijn fractiegenoot die hier niet is, toen stuitte ik eigenlijk nog op een heel klein dingetje. En misschien moeten we even meekijken, wethouder. Op pagina 2 onder de tweede bullet, daar staat dat de overname van de inventaris per 1 januari 2014 tegen een verwachte boekwaarde geschiet van €37.000. En dat is de boekwaarde per 31-12-2012, conform de jaarrekening, en de reële afschrijving in 2013. Mijn vraag is eigenlijk, zijn er in 2013 dan geen investeringen gepleegd? En zo ja, als dat wel het geval is, hoe denkt u daar dan mee om te gaan? Want ik denk dat dat dan ook verrekend moet gaan worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van de Put. Meneer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Ik was helemaal aan het nadenken over de inbreng van meneer Van der Put en zijn cijfers. Voorzitter, het CDA stemt in met het adequate voorstel dat door het bestuur van de stichting SCAG en het gemeentebestuur tot stand is gekomen. We zijn tevreden met het feit dat er nu eindelijk duidelijkheid is omtrent het inventaris en het feit dat de leningen terugbetaald gaan worden. Het gegeven dat Jan van Bezouw zelf aangeeft er het volste vertrouwen in te hebben deze afspraken na te kunnen komen, schept natuurlijk veel vertrouwen voor de toekomst. En dit laat men ook al zien in de huidige positieve resultaten. Kortom, wij stemmen hiermee in. Tot zover.
Dank u wel. Verder had niemand zich gemeld ervoor. Toch, meneer Schellekens?
Voorzitter,
dank u. Dan heeft u nu het woord. Gaat gaan.
Dank u. Lijsttrekker Gorrelen was voor de behandeling in de commissie. Daar hebben we het een beetje op het verkeerde been gezet wat betreft het voorstel. We hebben het al een paar keer eerder aan de orde gehad. Een voorstel betreffende dat we een voorstel betreffende aflossing zouden verwachten. Er ligt inderdaad een voorstel om af te lossen. Maar dat zag er een beetje anders uit dan wat wij in gedachten hadden. En ook tegen de overname van de inventaris keken wij wat vreemd tegenaan. Ik moet zeggen dat door de commissievergadering ons een hoop duidelijk is geworden wat dat betreft. En ook dat die uitleg die is gegeven om de aflossing niet nu meteen al te beginnen, maar in 2015 lijkt ons inderdaad de beste oplossing. Want dan blijft de exploitatie gewoon overeind. Wat betreft de inventaris, ook die uitleg dat er nu eens en voor altijd duidelijkheid komt van wie de inventaris is. Nou, dat is ook een groot goed. Dus wij kijken er nu veel positiever tegenaan als dat we bij de commissievergadering deden. Ook moeten zeggen, we hebben nog even ook met de nieuwe directeur gesproken. Ook de ideeën die hij heeft, ook voornamelijk ook het kantoorgedeelte, dat de exploitatie daarvan aangepakt moet worden. En we denken ook te merken dat er sinds de nieuwe directeur van Jan van Zouw is, dat er een nieuwe wind waait. En dat schept ons ook positief. We blijven wel wat zorgen houden, want het positieve resultaat is nog minimaal. Dus de vinger moet wel aan de pols worden gehouden. Maar al met al zijn wij ook positief over dit voorstel. Dank u.
Dank u wel. Er is volgens mij maar één vraag gesteld aan de wethouder.
Dat klopt, voorzitter. Toch wil ik heel even de gebruik maken van de gelegenheid dat ik het woord krijg om te zeggen dat dit is een kind wat meerdere jaren gedragen is. Maar het is Het is gelukt dankzij het positieve meedenken van een hele hoop mensen. En ook binnen het college ben ik daar niet de enige drager van. Maar ook het bestuur van de SCAG en de directie en iedereen die daarbij betrokken was, heeft zich enorm ingespannen om een oplossing te vinden. En dat was het belangrijkste doel. Met name bijvoorbeeld die uitstel van 2 jaar voordat we beginnen met inhalen. Dat is een zaak die nog op de laatste kwam. Juist omdat daar een werkplan naar voren kwam waarin we zeiden, oké, daar moet wel de ruimte voor zijn om dat uit te voeren. En zodoende het positieve resultaat te kunnen bestendigen. Dat positieve resultaat laag is, is eigenlijk prima, want anders zitten we subsidiegelden natuurlijk over de balk te gooien. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat we ervoor zorgen dat het een gezonde is. En ik denk dat dat lukt. Ik heb daar net zoals wat de heer Schellige zegt, alle vertrouwen in dat ook met die nieuwe directie dat prima gaat lukken. De vraag van de heer Van der Put, ja, dat klopt. De investeringen die in 2013 zijn gedaan, zijn meegenomen in de inventaris. We hebben de inventaris namelijk opgenomen in augustus van dit jaar. Die investeringen in 2013 zijn overigens niet zo heel veel geweest, omdat het alle zeilen aan het bijzetten waren natuurlijk om te proberen die positieve cijfers te realiseren. Maar omdat we het eerst hebben gehad over de inventaris per 1-1-2013 en toen weer 1-1-2014 is in die onderhandeling het zo in de stukken terechtkomen. Maar dit omvat werkelijk de volledige inventaris.
Voorzitter, dat snap ik. Want u heeft natuurlijk pas die inventarisatie gedaan. Maar mijn opmerking is dat de boekwaarde dan hoger is dan 37.226. Want dan moet u de investeringen van 2013 mee optellen.
Ja, maar dat is een minimale investering geweest. Want we hebben nog 1 of 2 grotere investeringen. Maar die zijn in 2012 geweest.
Meneer Van der Put.
Uw overleg is zo goed met de SCAG, daar gaat u zeker uitkomen. Het gaat mij niet om de paar laatste tientjes, maar het viel mij op toen ik het verhaal las.
Ik vraag of er nog behoefte is aan een tweede instantie. Ja, meneer Van Oostwijk, anderen nog? Nee, dan de heer Van Oostwijk.
Ja, dank u wel. Over het voorstel zelf niet meer, wel over de reactie of eigenlijk het gebrek daaraan aan mijn rechterzijde. Ik was bij de commissievergadering waar de heer Schellekes ook op doelde. En toen kwam van zijn fractie toch een heel ander geluid dan nu. Zijn woordvoerder ging toen tekeer tegen het voorstel. Er zouden te veel zijn aan vierkante meters. Ik heb allerlei argumenten gehoord die volgens hun tegen dat voorstel pleiten. En ik hoor hem nu zeggen dat in die bespreking duidelijk was geworden dat het toch wel een deugdelijk voorstel was. Volgens mij was het uw woordvoerder die afsloot met de lijstige Gorden zal met een ander voorstel komen. En ik constateer nu dat dat niet gebeurd is. Hoe komt dat?
Meneer Schellekes.
Voorzitter, de voorzitter van de commissie Welzijn heeft dit punt afgesloten met deze opmerking. De fractie van Lijsteren-Gorle neemt in overweging om met een alternatief plan te komen. Die overweging hebben we gedaan en we komen niet met een alternatief plan. Dank u.
Iets met een keutel, denk ik, voorzitter.
Oké, verder was er geen behoefte aan een tweede instantie dan de besluitvorming. Ik mag aannemen, als ik iedereen zo hoor, dat dit positief is en dat dit unaniem is. Ja? Dan is unaniem dit besloot. Dan slaan we punt 8 over. Daar hebben we gisteren ook al lang genoeg over gesproken, lijkt mij zo. Dan gaan we het hebben over de aanpassing APV als gevolg van wijzigingen van de drank- en horecawet. Door een wijziging van de drank- en horecawet is het noodzakelijk om voor 1 januari 2014 een verordening voor paracommerciële horecabedrijven vast te stellen. Er is voor gekozen deze verordening in de APV op te nemen. En de APV Goorle is in 2011 voor het laatst herzien. Sinds die tijd heeft de VNG diverse wijzigingen voorgesteld. En ook vanuit de eigen organisatie is er behoefte om enkele regels aan te passen. En dit moment is dan tevens ook gebruikt om enkele andere wijzigingen in de APV aan te passen. In de commissie was de conclusie dat het voor de meesten een A-stuk zou kunnen zijn, maar op verzoek van de heer Kouwenberg werd het een B-stuk. Hij heeft nog onduidelijkheid over bijzondere activiteiten, gaf hij toen aan. Ik denk dat dat dus hier ook voor ligt. Ik denk dat dan in eerste instantie de heer Kouwenberg, tenzij er meer mensen. Dan begin ik toch bij mevrouw Naikens. De heer Kouwenberg. De heer De Laat. De heer Hendricks. En de heer Schelkes. Mevrouw Naikens.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, die plaatselijke verordening 2014. Het is nu de verplichting van de gemeente. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de drank- en horecawet ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen. VNG heeft ook een aantal wijzigingen voorgesteld. Het is nu zo dat natuurlijk de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. De verordening is er nu en die verordening is er om zich aan te houden. Dit hebben wij ook zo al in de commissie aangegeven. Dat wil niet zeggen dat de gemeente flexibel kan omgaan bij extra activiteiten. Zoals wordt omgegaan ook bij maatschappelijke en economische activiteiten die worden georganiseerd. Natuurlijk is ontheffing en vergunning vragen voor deze zaken is natuurlijk wel heel zinvol. Daar praat ik een klein beetje over het inspreken van de heer Jansen ook in de commissievergadering. En wat betreft de reactie daarop, ten alle tijde is het natuurlijk mogelijk om een horecavergunning aan te vragen. Maar dat is op zich natuurlijk een hele klus. En dat is denk ik toch wel een beetje doorgedrongen, ook bij de heer Jansen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En er blijft een onderscheid tussen verenigingen met en zonder subsidie. Er blijft een onderscheid tussen paracommercie en normale horeca. En met de HARG is ook duidelijk overleg geweest, dus wij kunnen niet anders zeggen als dat wij instemmen met het voorstel.
Dank u wel. Meneer Kouwenberg.
Ja, voorzitter. In de commissievergadering bleek het een A-stuk te worden, maar ik heb er toen toch maar een B-stuk van gemaakt. Verheug me dat er nu meer raadsleden zijn die daar interesse voor tonen. Wat de VVD zojuist zegt, ja, daar sta ik natuurlijk niet achter. Dat was al bekend in de. Want de liberaal is al bekend welke mening dat jullie daarover hebben. Dus daar hoef ik niet op in te gaan. En ik zal ze ook niet over de streep kunnen trekken. Maar ik probeer misschien de andere raadsleden te beïnvloeden. Of tenminste hun mening daarover los te krijgen. Over hoe jullie denken over deze plaatselijke, algemeen plaatselijke verordening. Over de schenktijd. Ik zal voorgenomen om daar een abonnement over in te dienen. En ik zal me voorlezen, voorzitter. Lijst Kouwenberg, abonnement Algemene Plaatselijke Verordening 2014. De Raad van de Gemeente Goorl in vergadering bijeen, datum 10 december 2013. Gelezen het voorstel datum 29 oktober 2013, zoals agendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2013. In zaken het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014. Overwegende dat. A. In artikel 2.34b in zaken regulering paracommerciële rechtspersonen in categorie indeling en nieuwe schenktijden worden vastgesteld. B. De Stichting Sociaal Cultureel Centrum Goorlen gemotiveerd heeft aangegeven bezwaren te hebben tegen de schenktijdbeperking op zaterdag en zondag tot 22 uur. C. De Tennisvereniging Hiel gemotiveerd heeft aangegeven bezwaren te hebben tegen de schenktijdbeperking op zaterdag en zondag tot 20 uur. D. De tentvereniging Giel gemotiveerd heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen de beperking van de schenktijd bij bijzondere activiteiten, waaronder cijferstaat, wedstrijden en verenigingsactiviteiten, die zich ook overdag plegen af te spelen, in die zin dat pas wordt geschonken vanaf 17 uur op maandag tot en met vrijdag en vanaf 12 uur op zaterdag en zondag, terwijl al voor de tijdstippen er bijzondere activiteiten zijn respectief afgelopen. Verder overwegende dat. E. De Stichting Sociale Cultureel Centrum Goorl heeft aangegeven dat de komende activiteiten op zaterdag en zondagen meestal tot 23 uur duren. F. De tennisvereniging Riel bepleit om de tijd van de schenktijd op zaterdag en zondag vast te stellen op 22 uur. Hetgeen niet onacceptabel is, al in het voorstel die eindtijd van de schenktijd voor buurt- en wijkcentra is vastgesteld op 22 uur. G. Het billijk is dat bij een bijzondere activiteit, zoals een wedstrijd of verenigingsactiviteit, een ruimere aanvangstijd van de schenktijd mogelijk is, maar anderzijds ook in beperking tot 12 uur wenselijk is. Besluit A 234b te wijzigen als volgt. Sportverenigingen maandag tot en met vrijdag van 17 uur tot 1 uur. Zaterdag en zondag 12 tot 22 uur. Bij bijzondere activiteiten mag de schenktijd beginnen 1 uur voor aanvang, maar niet voor 12 uur. En moet de schenktijd eindigen 1 uur na beëindiging van de activiteit. Overige wijk- en buurtcentra, etc. maandag tot en met vrijdag 12 tot 1 uur. En zaterdag en zondag tot 12 tot 13 uur. Nou voorzitter, waarom heb ik die 12 uur in die tijdstip gepakt, genomen? Omdat er bij verenigingen, daar wordt gesteld dan door de tennisclub als een voorbeeld gesteld van, nou onze vereniging bent eerder, maar daar zijn wij niet mee akkoord gekomen, want wij vinden dat de ouderen een voorbeeldfunctie moeten hebben naar de jeugd. Ik vind overigens ook, elk voorbeeld wat er komt met alcohol of andere zaken daarin, dat we daar steeds aan de zaken van de jeugd moeten toetsen. En ook de overige zaken van de wildtakker is tot 11 uur ruim. Die hebben een ruimere tijd aangevraagd. Maar ik vind 11 uur, dat is voldoende. Want mocht dan de tijd nog langer duren, dan kunnen ze 5 voor 11 nog een pilsje of iets drinken of alcohol. En dan kunnen ze nog langer voort. Dus dat is een compromisvoorstel van het college en wat ik hier nou aan de raad wil voorleggen. Het is zo, voorzitter, we moeten de zaken niet te streng aanpakken. Het is ook niet de bedoeling dat we dat doen. Het is ook geen concurrentie met de horeca en met de andere zaken. Dat is het helemaal niet. Want om 10 uur, dan gaan er geen mensen meer ergens anders naartoe. Vooral niet die bij een wijkenbouw komen. Die naar een café gaan en naar een bars. Dat zijn andere. En voor de jeugd, daar wil ik gewoon beschermen. 12 uur handhaven. Voorzitter, dat was het eerste voorstel. Ik zal dit overhandigen, het voorstel. Ik hoop dat de raadsleden deskundig bestuderen en hun oordeel erover geven. Dat was de eerste stand.
U heeft het voorstel, want het was nogal een lang en ingewikkeld verhaal. Dat zal toch iedereen even moeten kunnen lezen, neem ik aan.
Ja.
Dan kan dat gekopieerd worden. En dan,
mag er misschien de leespauze in van 10 minuten, 5 minuten?
Nou, dat kunnen we straks misschien wel even doen, maar dan zullen we het eerst even kopiëren. En eerst ook de anderen het woord laten.
Ja, ik zou even een vraag willen stellen aan de heer Kouwenberg, als dat mag.
Ja.
Ja, meneer Kouwenberg, u heeft het volgens mij, als ik het goed geluisterd heb, bij sportverenigingen van 12 tot 22 uur, om dat aan te passen. En u zei bij overige wijk- en buurtcentra van 12 tot 13 uur. Maar ik ga ervan uit dat u 2300 uur bedoelt. Oké, nee, dan begrijp ik wat u bedoelt. Oké. Ja, oké, duidelijk.
Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissie hadden wij begrepen dat bij bijzondere activiteiten, maar het schenktijd uitlopen tot 1 uur na beëindiging van de activiteit, dat daar de reguliere wedstrijden ook onder vielen. Maar nou blijkt uit e-mailcontact met de tennisvereniging Riel dat competitiewedstrijden niet gelden als een bijzondere activiteit. Daar wou ik graag opheldering over hebben.
Meneer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn vragen en inbreng zijn al verdampt in de inbreng die aan mijn rechterkant gedaan is. Dus ik wacht even de reactie van het college en dergelijke af.
Meneer Schellekes.
Dank u, voorzitter. Ik ga eerst ook even starten met de growshops.
Dat is wel nieuws. Zijn de legale inkomsten van partij?
Ja, nou. Kijk, ik laat starten. Er wordt voorgesteld om geen vergunningsstelsel op te nemen. En de omliggende gemeenten, een aantal omliggende gemeenten, hebben dit wel. Er is ook wetgeving op komst die growshops gaat verbieden. Maar niet duidelijk is wanneer deze wetgeving van start zal gaan. Nou, totdat er een nieuwe wetgeving is, lopen we kans dat er ook zich in Goorle growshops gaan vestigen. Dus wij verwachten dat de gemeente dit goed in de gaten zal houden. En eventueel ook snel maatregelen zal nemen, mocht dit tot problemen leiden. Dan betreffende de paracommercie. Dus na de commissievergadering, het was ons eigenlijk wel vrij duidelijk, maar na de commissievergadering en ook naar aanleiding van het schrijven van tennisvereniging Riel, zijn er toch wat onduidelijkheiden gerezen. Wij hebben daar ook wel enkele vragen dan over. Ten eerste vragen wij ons af wat de status is van het document toelichting met betreft tot de wijzigingen. Want daarin staat dat er bij bijzondere activiteiten de schenktijd mag uitlopen. Maar in de verordening staat dat er bij wedstrijd of verenigingsactiviteiten de schenktijd mag uitlopen. Dus daar zit een verschil in. Dus wij vragen ons ook af, wat is nou de status van die toelichting? En verder hebben wij een heel concrete vraag. Mag er bij wedstrijden op zaterdag of zondagavond na 8 uur 's avonds alcoholhoudende drank worden geschonken? Dank u.
Ik denk dat het goed is dat ik in eerste instantie eerst antwoord geef en dan de leespauze geven waar net om gevraagd is in verband met het vrij uitgebreide amendement van de heer Kouwenberg. Dat betekent dat ik op het amendement ook pas straks in zal gaan, want dat moet ik toch even lezen. Ik had het gevoel dat ik misschien niet helemaal goed kon begrijpen. Mevrouw Nijke zegt, ja, wij gaan akkoord met deze zaken. Hierin worden, als het gaat in de nieuwe APV, de zaken geregeld tussen paracommercie en de commerciële horeca. En voor de paracommercie wordt er ook duidelijk hoe dat is en welke bijzondere activiteiten er allemaal kunnen zijn, waardoor bijvoorbeeld uitzonderingen kunnen zijn. Dat klopt. De heer Kouwenberg sla ik dan even over, omdat we op dat amendement nog zo dadelijk even een leespauze zullen houden. Meneer De Laat, die zei van, ja, die bijzondere activiteiten en de competitie. Bijzondere activiteiten, dat zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten. We hebben dat overigens ook met de tennisvereniging Riel in een nader gesprek nog doorgenomen. Die te maken hebben met of bijzondere activiteiten op het doel van de tennisvereniging. Hè, dat kunnen dus wedstrijden, toernooien enzovoort zijn. Maar het kan ook zijn als het gaat over verenigingsactiviteiten. De jaarlijkse feestavond of de dankjewel bijeenkomst voor de vrijwilligers. Al dat soort activiteiten die leiden tot die uitzonderingsregel. Waarbij dan tot een uur na die activiteiten alcohol geschonken kan worden. Maar dat zijn dus die zaken die. Er kan dus niet bijvoorbeeld. Er kan wel een feest worden gevierd. Zei ik ook. Als het gaat voor de club. Of het zoveeljarig bestaan. Of de jaarlijkse feestavond. Of een uitreiking van prijzen. En dat soort zaken. Dat hoort daar ook allemaal bij. Maar niet feesten en partijen zoals die in een commerciële horecaclub kan komen. Dus dat zijn die bijzondere activiteiten. Daar hoef je overigens geen specifieke vergunning voor aan te vragen. Die zijn er op dat moment. Zijn dus ook regulier om daar die uitzondering op te maken.
Voorzitter, mag ik een concrete vraag stellen?
Ja.
Dat is mij misschien wat duidelijker. Zaterdag en zondag zijn de schenktijden van 12 tot 20 uur. Een competitiewedstrijd is om 20 uur afgelopen. Mag dan tot 9 uur geschonken worden of niet?
Nee, als er niks bijzonders is, dan zijn die schenktijden daarin heel duidelijk. Als er iets bijzonders is, of als er een prijsuitreiking is, of als er iets anders is, dan mag dat dus wel.
Voorzitter, mag ik ook nog een vraag stellen? Ja, ik had in de commissie de vraag gesteld of ik had graag het vergelijk gemaakt met de oude APV als het gaat om die tijden. Toen is toegezegd dat er wellicht bij het verslag iets toegevoegd zou worden. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Ik was er wel nieuwsgierig naar. De horecawet, of de nieuwe wet geeft aan, adviseert om in ieder geval dat vast te stellen in de APV. Maar volgens mij hadden wij een APV waarin het vastgesteld was. Of begrijp ik het niet goed?
Nou, ik zat te denken, is u toegezegd, dat vroeg ik me even af, dat ik dat naast de oude APV, we hebben juist die wijzigingen allemaal aangegeven die verschillen met de situatie daarvoor. In de nieuwe drank- en horecawet zitten natuurlijk een aantal verschillen. Die verschillen zitten met name op het feit dat er meer bescherming voor de jeugd en het volksgezondheidsaspect daarin meespelen. Daarom zie je ook in deze schenktijdenregeling dat we proberen op die momenten dat er meer jeugd aanwezig is, of bij de sportverenigingen of bij anderszins, om daar de tijden te veranderen. En daar zit natuurlijk het verschil in dat de handhaving verder bij de gemeente is. Dat is ook een verschil met de vorige situatie. Daarom zijn die verschillen die daarin zijn, die hebben we dus in die nieuwe regeling opgegeven. En die specifieke verschillen, zo doen we dat altijd bij de APV, die hebben we ook aangegeven.
Ja, oké, maar dan toch even voor mijn duidelijkheid. Ik begrijp dat de nieuwe drank- en horecawet aangeeft dat we in een APV die tijden of tijden moeten vaststellen als gemeente. Geeft die drank- en horecawet aan dat we specifiek deze tijden moeten aangeven? Zo heb ik het in ieder geval niet begrepen. En dan was mijn vraag van, nou, we hadden volgens mij een APV met tijden erin en we krijgen nu een andere APV met nieuwe tijden erin. En de oude tijden, volgens mij voldoen die ook aan die drank- en horecawet. Of begrijp ik het dan verkeerd? Voldoen die tijden niet? Want volgens mij volgen nu het advies van de VNG.
En het advies vanuit de regio, hoe we daarmee omgaan. Dus het is een keuze hoe je die schenktijden daarin doet. Maar dan moet je meespelen. Het verschil tussen de horeca, de commerciële horeca en de paracommercie, dat moet ook geregeld worden. Daarnaast moet er geregeld worden de aspecten die te maken hebben met de jeugdbescherming en de volksgezondheidsaspecten daarvan. He, want u weet dat ook de leeftijden voor het gebruik van drank omhoog gaan. En in januari gaan die ook weer naar 18 jaar. Dus dat is op zich een hele lastige situatie. Omdat er jongeren zijn die nu in de situatie zijn dat ze denken, ha, fijn, ik mag nu wel drinken. En dat is dan per januari is dat dan ineens anders. Dus het zal best een hele lastige overgang zijn. Maar dat zijn de aspecten die hebben geleid tot andere tijden en andere voorstellen.
Ja, oké, maar dan toch voor mijn duidelijkheid. Die andere tijden komen niet voort uit de drank- en horecawet. Nee, die komen voort. Ja, nee, de drank- en horecawet geeft aan dat je het moet regelen in een APV. Nou, misschien niet dat je het moet regelen, laat ik het zo dan zeggen, meneer Van Oosterwijk. Maar die drank- en horecawet geeft toch niet aan dat we specifiek deze tijden moeten volgen. We hadden ook, zeg maar, in die zin de oude tijden kunnen vasthouden. Dan hadden we volgens mij ook voldaan aan de drank- en horecawet.
We niet voldaan aan het punt wat nu in de nieuwe drank- en horecawet zit over niet alleen de leeftijden van de jongeren, maar ook de bescherming van de jongeren. Daar hebben
nee, ik doe enkel op de tijden, voorzitter. Dus
ja,
niet.
Maar daar ziet u dus in de tijden ook duidelijk een verschil. Dat is een van de activiteiten, dat we dus daar waar er veel jongeren aanwezig zijn, dat niet op die momenten de schenktijden laten zijn. Dus dat aspect speelt mee. Die volksgezondheid die daar mee te maken heeft. En dat is dus een reden waarom de tijden ook veranderd zijn. En de VNG heeft ook mede aangegeven dat het goed is om die in de APV te regelen. En daar, dat advies hebben wij dus ook meegenomen. Meneer Schellekes heeft het eerst over de cro-shops. Het is niet zo, zoals u zegt, de gemeenten in de omgeving hebben allemaal wel een verhaal over de crowshops in hun APV. Twee gemeentes in ieder geval wel. Maar wij weten dat in de loop van 2014 die nieuwe wetgeving er zal zijn. Waardoor je ook de voorbereiding voor het maken van crowshops enzovoort kunt aanpakken. En overigens, op het moment dat er een crowshop is, kun je dat wel aanpakken op zich. Dan doen we dat ook. Dat hebben we ook al wel eens een keer gedaan. Het wil niet zeggen dat je de voorbereidingen nu kunt aanpakken. Want in principe is in een crowshop heel veel te vinden wat, ja, wat je misschien bij Intratuin ook zal vinden of bij andere zaken. Dat maakt het lastig. Maakt het juridisch ook lastig om het zo te zeggen. Maar die nieuwe wetgeving die geeft ons in ieder geval meer mogelijkheid. En wij gaan ervan uit dat dat halverwege 2014 zo is. Daarnaast heeft u ook nog een vraag over de paracommercie en de toelichting van de bijzondere activiteiten. Ik zeg onder bijzondere activiteiten, ja, daar valt dus alles onder. Of de verenigingsactiviteit dan wel de sportactiviteit zijn die daar zijn. Als het over wedstrijden of toernooien of iets anders gaat. Dat zijn allemaal bijzondere activiteiten. Dan geldt de toelichtingregel en ook de uitzonderingsregel. Dan kan een uur tot na die activiteit de schenktijd zijn. Dus dat levert op zich best heel veel duidelijkheid naar verenigingen en clubs toe.
Voorzitter, in de verordening staat toch niks over bijzondere activiteiten?
De toelichting hoort daar wel bij.
De toelichting hoort bij de verordening.
Ja.
Dat is onderdeel van de.
En dat biedt dus ook een aantal mogelijkheden. Maar het is niet zo dat als er geen bijzondere activiteiten zijn, dat er dan na 8 uur bijvoorbeeld nog alcohol geschonken kan worden. Het zegt dus niks over de sluitingstijden en dat kan ook wel iets anders. Maar dan is dat niet de bedoeling dat dat dan in concurrentie komt met bijvoorbeeld commerciële horeca. Als het is ten behoeve van de verenigingsactiviteit of de wedstrijdactiviteit, dan kan dat dus wel. Maar anders zou dus de commerciële horeca daar wel nadrukkelijk bij benadelen. Dat is niet de bedoeling. Overigens is het zo dat iedere vereniging of iedere club natuurlijk zelf wel commerciële horeca kan doen en dat ook kan aanvragen. Want als ze voldoen aan de regels van de commerciële horeca, ook al past het dan niet helemaal in het bestemmingsplan, maar dan moet de commerciële horeca wel ondergeschikt zijn aan de activiteit van de vereniging, dan krijgen zij daar ook een horecavergunning voor. Die mogelijkheid is er ook. Hè. En wat er dus ook door het bestuur van tennisvereniging Riel aangegeven werd, de oneerlijke concurrentie tussen de sportverenigingen, ja, daar gaat het niet om. Het gaat over de oneerlijke concurrentie ten opzichte van de commerciële horeca. Maar nogmaals, als iemand hier een horecavergunning aanvraagt en er voldoet aan al die eisen die daarbij horen, en dat gaat over ruimte, personeel enzovoort, dan krijgen zij die horecavergunning. En dan kunnen ze schenken op de tijden zoals de commerciële horeca dat kan doen.
Ja, voorzitter, daar had ik helemaal niet op gevraagd wat betreft die horecavergunning. Concrete vraag die ik nog heb gesteld is van als er wedstrijden na 8 uur 's avonds zijn op zaterdag of zondag, kan er dan wel alcohol, mag er dan alcohol geschonken worden?
Dan is het een bijzondere activiteit. Ja, dan kan er dus alcohol geschonken worden. Het is niet zo dat als mensen gewoon wat staan te tennissen en het loopt tot na 8 uur, dat een bijzondere activiteit is. Maar als er wedstrijden zijn of er is een toernooi of iets anders, dan zijn dat wel bijzondere activiteiten. Dan kan dat wel.
Voorzitter, nou noemt u wel dat wedstrijden een bijzondere activiteit is. En zojuist zei u tegen mij dat er geen bijzondere activiteit is. Het wordt wel heel
Nee, maar als je op de tennisbaan met elkaar een wedstrijdje speelt, dan is dat niet een bijzondere activiteit natuurlijk. Hè? Dan speel je ook een wedstrijdje, bij wijze van spreken.
Nee, maar daarom vroeg ik ook duidelijk om.
Maar als er wedstrijden zijn georganiseerd door de vereniging, dan is dat een bijzondere activiteit.
Oké, nou is het duidelijk.
Voorzitter, mag ik toch iets vragen? Want het is mij niet duidelijk. Als er vrijdagavond een interne tenniscompetitie plaatsvindt, die door de vereniging georganiseerd wordt, is dat een bijzondere activiteit of niet?
Niet als twee mensen gewoon of vier mensen nee, denken maar, aan een wedstrijd bedoel, te spelen.
Daar wordt dat een
niet.
Interne competitie geregeld op zondagavond en dan hebben ze een bijzondere activiteit, dan mag je gewoon doorgaan.
Ja, het moet wel een georganiseerd iets zijn.
Ja, ja, ja. Maar door de vereniging zelf mag dus ook. Het hoeft niet door de KNLTB gedaan te worden.
Wij vinden het niet zo bijzonder als er op een tennisvereniging getennist wordt.
Nee, wel als jij het doet.
Goed, ik las de leespauze even in die waar net om gevraagd werd door de heer Kouwenberg met zijn amendement. U vroeg om 10 minuten. Dat betekent iets voor 9:30 dat we... Nee, 9:55 dat we hier weer zijn. Ik schors even de vergadering. Ik heropen de vergadering. Ik was u nog een antwoord schuldig met de ideeën van het college over het door Lijs Kouwenberg ingediende amendement. Dat amendement kan het college niet meegaan en ontgaat het u ook. We hebben overigens een groot en goed overleg gehad met zowel sportvereniging, sociaal-cultureel werk als ook de HARG. Want dat is ook een van de factoren die daarin meespeelt, de commerciële horeca. En daar sluit dit amendement in ieder geval niet op aan. Dus het college ontgaat u dit amendement. Goed. Een tweede.
Ik heb het amendement aangepast met lijst Riel en met SP en met CDA. En die wijzigingen wil ik even doorgeven, zodat we dat in discussie mee kunnen nemen. Als u goed vindt, dan zal ik het voorlezen, de verbeteringen, de wijzigingen. De wijzigingen zijn als volgt in het besluit opgenomen. Dat bij de bijzondere activiteiten maakt de schenktijd binnen 1 uur voor aanvang, maar niet voor 12 uur. En moet de schenktijd eindigen 1 uur na beëindiging van de activiteiten. Dat wordt toegevoegd bij het hoofdstuk overige wijk- en buurtcentra, etc. Dus dat wordt hetzelfde als bij de sportverenigingen. En de tijd van de sportverenigingen van zaterdag en zondag wordt 12 uur 23, was 22 uur, nu wordt het 23 uur. Dus wordt gelijkgesteld met de overige wijken, buurtcentra's, is ook 11 uur. Voorzitter, dit hebben de gezamenlijke partijen besloten. Ik heb ze al genoemd, CDA, lijst Riel, SP en lijst Kouwenberg.
U maakt er nog meer uren van, begrijp ik.
Belangrijke onderwerp, want het gaat ook gedeeltelijk over Riel, maar ook over Gorle.
Het eerste snap ik niet. Dat het ook over Gorle gaat, dat snap ik, want daar hebben de APV voor. Maar dat het over mij gaat, dat snap ik niet. Maar het gaat mij om het feit dat we natuurlijk ook de nieuwe aspecten van de drank- en horecawet, waar zowel paracommercie als de commerciële horeca in zit, het verhaal van de jeugd en het niet-alcoholbeleid daarvoor ook op een redelijke manier daarin verwerken. En daarom was dus het college van mening dat dit amendement niet, zeker niet na het overleg wat wij heel ruimschoots hebben gevoerd, dat dit amendement in ieder geval niet aangeraden wordt.
Voorzitter, ik maak een korte toevoeging, want ja, ik heb ook het voorstel wat Tilburg gaat doen, en dat is echt heel veel ruimer als wat hier nu in de gemeente Gorle wordt voorgesteld. Volgens mij is dat zelfs nog ruimer als het aangepaste amendement wat er nu voor ligt. Dus ik zou niet weten waarom dat in de gemeente Gorle ook niet zou kunnen, als dat in Tilburg wel mogelijk is.
Ik moet zeggen dat ik ambtelijk heb doorgekregen dat het regionaal advies ook is zoals wij het hier hebben voorliggen. En dat werd me net nog bevestigd ook door de ambtenaar die de afdeling daarvan leidt.
Bij interruptie, voorzitter, dat kan best kloppen dat het inderdaad het regioadvies is. Maar dan geeft het aan dat Tilburg het regioadvies ook niet volgt, denk ik.
Maar goed, het college blijft dus bij het voorstel. En ik, dus die uitbreiding nu naar 22 of dan wel 23 uur is, wat meneer Kouwenberg zegt, dat vinden wij dus niet passend bij het overleg. Wat we overigens ook met een aantal van ons college hebben gehad, met zowel de HARG als ook met de verenigingen. En die waren daar allemaal ruim vertegenwoordigd. In tweede instantie nog andere zaken? Meneer Van Oostwijk. Is dat de enige?
Ja, voorzitter. Allereerst wil ik zeggen dat het ons zeer verbaast dat een stuk wat in de commissie door iedereen op één iemand was aangemerkt als een A-stuk, hier toch vanavond het langste stuk ter bespreking is. Dat geeft te denken over waar we ofwel in de commissie mee bezig zijn geweest ofwel vanavond mee bezig zijn. Dat is één. Twee, ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen inzoomen op het begrip paracommercie en daar eens kijken wat het begrip inhoudt. Volgens mij gaat het namelijk daarom. Het gaat erom dat paracommerciële organisaties, of dat nou sportverenigingen of wijkcentra zijn, enkel die horeca gebruiken als ondersteuning van de andere activiteiten. En dat houdt dus in dat wanneer men verenigingsactiviteiten heeft, er geschonken wordt. Of dat, en ik vind dat we daar, wij vinden het redelijk om daar aan het begin van de dag, dus tot de middag, een verbod op te leggen. Dan is de kans groter dat er kinderen aanwezig zijn. Volksgezondheid, enfin, die argumenten staan ook in het voorstel.
Voorzitter, ter interruptie. Ook door de week, na de middag.
Wat zegt u?
De vraag is of het ook door de week dan, na 12 uur, geschonken zou mogen worden, wat betreft PAG.
De meest belangrijke argumenten noem ik net. Dat is A, volksgezondheid en B... het is niet zo handig wanneer er veel kinderen zijn dat er dan alcohol geschonken zou worden. Het lijkt me sterk dat op dinsdagmiddag om 12:15 daar veel kinderen zijn, want het lijkt me dat die dan op school zitten. Dus nou, dan zou ik die vereniging of die betreffende verenigingen of stichtingen aanraden om dat op woensdagmiddag niet te doen. Maar in beginsel denk ik dat de meeste verenigingen zo verstandig zijn, want volgens mij wordt bij de meeste sportverenigingen op zaterdagochtend nu al geen alcohol geschonken. Dus is dit slechts een verankering van wat al gaande is. Maar het belangrijkste is dat we in deze verordening verenigingen en stichtingen niet uit moeten nodigen om activiteiten te ontplooien die de commerciële horeca in de wielen rijden. Met de verruiming van de schenktijden naar 11:00 s'avonds voor alle verenigingen zijn de verenigingen die je daartoe nadrukkelijk wel uitnodigt. Omdat de activiteiten die zij doorgaans ontplooien in het weekend... absoluut niet tot in de buurt van 11:00 duren. Sterker nog, een beetje voetbalwedstrijd en een beetje hockeywedstrijd is op zijn laatste om 1:05 afgelopen. Dan heb je dus nog 6 uur na de laatste activiteit waar je nog alcohol zou mogen schenken. Tot op zekere hoogte is na een wedstrijd misschien 1,5-2 uur nog een paracommerciële activiteit. Daarna is het wat ons betreft, en wij vonden 8:00 een zeer redelijke eindtijd, hebben we het wat ons betreft wel degelijk over commerciële activiteiten die geen enkele relatie meer hebben met de sportwedstrijd die 's middags is gespeeld. Dus wij verzoeken de collega raadsleden toch nog eens te overwegen of het wel zo verstandig is die schenktijden te verruimen tot 11:00.
Voorzitter, mag ik de heer Van Oosterwijk een vraag stellen?
Meneer De Rooij, gaat u gaan. En dan daarna.
Ja, meneer Van Oosterwijk, u geeft aan van ja, we moeten verenigingen niet uitnodigen om extra activiteiten te ontplooien. Maar volgens mij is hetgeen wat nu voor ligt, zelfs met het amendement van de heer Kouwenberg, is het volgens mij toch geen uitbreiding van de tijden die er bestonden. Want ik heb dus straks aangegeven, nou, waarvoor laten we het niet bij het oude? En met uw opmerking suggereert u, en ik geloof niet dat het zo is, suggereert u dat we dus nu verenigingen meer ruimte geven, maar die verenigingen klagen bij ons omdat ze minder uren open kunnen zijn. Dus in die zin kan ik uw redenering niet volgen.
Nee, meneer De Rooij, er is geen enkele vereniging die klaagt dat men minder uren open kan zijn, maar dat op tijden waarop reguliere activiteiten, en ik ben begonnen met te zeggen dat het daarom gaat, met activiteiten die verbonden zijn aan de aard van de vereniging, dat op die tijden voor bepaalde verenigingen deze tijden niet overeenkomen. Aan die bezwaren zou ik ook graag tegemoet willen komen. Daarom ben ik het betoog ook zo begonnen. Het gaat erom dat de activiteiten en de schenktijden, dat die met elkaar in evenwicht zijn. De tijden die in het laatste amendement worden voorgesteld, dat heb ik net betoogd, daarin is die relatie zoek. En dat is ons bezwaar tegen het amendement. En op die manier nodig je mensen uit om, nou, dan hebben we het dus over de zaterdag en de zondag, 3 uur langer dan eerst was voorgesteld, horeca-activiteiten te ontplooien. Die ons dus inziens geen relatie meer hebben tot de activiteit die zich meestal in de middag al heeft afgespeeld.
Ja, dat is ook de gedachtegang die wat ons betreft daarachter heeft gezeten. Mevrouw Nijkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb heel goed geluisterd naar wat u daar straks heeft aangegeven. De aspecten waarnaar gekeken is bij het opstellen van deze verordening. De verplichting ligt bij de gemeente. Het gaat om het voorkomen van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen. En ik heb ook aangegeven in mijn betoog, wil niet zeggen dat de gemeente flexibel om kan gaan bij extra activiteiten. En intussen is wel gesproken over activiteiten die er zijn en wat dan eventueel daaronder verstaan wordt. Dus wij als VVD, ook vanwege het advies met de regio en het overleg met de HARG, willen wij eigenlijk blijven bij datgene wat wij hebben aangegeven, ook in de commissie al, dat wij ons kunnen vinden in de verordening. Dus...
Prima. Nou, ik denk dat er verder geen nieuwe aspecten aan de orde zullen komen. Ik wil u niet het woord ontzeggen, maar zo inschattende. Dan denk ik dat we de duidelijkheid en de besluitvorming ook moeten doen. Nogmaals, ik heb straks aangegeven dat de zaken zoals die hier voor liggen overigens ook in goed overleg is gepleegd met de sportverenigingen, de sociaal-culturele accommodaties en de HARG, waar we ook gesprekken mee hebben gevoerd allemaal. En dan ligt er een amendement voor dat nog weer gewijzigd is door de heer Kouwenberg. En ik neem aan dat daarmee het eerste amendement veranderd is of ingetrokken is. Oké. Ja. Ja. Oh, daar heeft u nog wat meer bij geschreven. Ja, goed, dat ook de wijziging die wat dat betreft nog meer uren aangeeft, wordt u in ieder geval door het college ontraden. Om daarmee ook de uren niet nog verder te verlengen. We brengen zoals dat gebruikelijk is eerst het amendement in stemming. En het punt is dat het eerste amendement is dus ingetrokken. Het is dus het tweede amendement geworden, waarbij dan in het besluit is te wijzigen sportverenigingen maandag tot en met vrijdag van 17 tot 1 uur. En zaterdag en zondag van 12 tot 2300 uur. En dan bij overige wijk- en buurtcentra. Bij bijzondere activiteiten mag de schenktijd beginnen 1 uur voor aanvang, maar niet voor 12 uur. En moet de schenktijd eindigen 1 uur. En dan staat er 1 uur na beëindiging van activiteiten. Sorry, dat las ik omdat het op een andere regel stond even verkeerd. Ik neem aan dat u verder allemaal op de hoogte bent van deze wijziging. Ingediend door... neem ik aan nog steeds alleen de lijst Kouwenberg, want ik zie geen andere handtekeningen onder. Dan stel ik dit amendement aan de orde. Wie is er voor dit amendement? Zes leden van de lijst Roel-Goorle. De lijst Kouwenberg. Twee SP. En twee CDA. Tegen dit amendement zijn dan de anderen die hun hand niet hebben opgestoken. Dat is drie leden van de PAS, twee leden van de VVD. Vijf. Daarmee is het amendement aanvaard. Nee, dank u. Dat betekent dat de APV, zoals die hier wordt voorgesteld, niet dezelfde conclusies heeft. Wel als het gaat over het besluit vast te stellen de volgende APV-verordening Goorlen 2014, maar op onderdelen die in het amendement zijn genoemd, gewijzigd wordt. Daarmee akkoord? Wie is daarmee akkoord? Ja, dat is al gestemd, mevrouw Aerts. Ja. Oké. Dan gaan we over tot de volgende agendapunt. Dat is de verordening winkeltijden. Goorlen. Door wijziging van de winkeltijdenwet is de mogelijkheid van de gemeenteraad verruimd om het verbod voor winkels om op zondagen en een aantal feestdagen open te zijn vrijstelling te verlenen. De ondernemers in Goorlen en Riel zijn gevraagd hun mening hierover te geven. En dit leverde een zeer divers beeld op, waarbij de meerderheid van de ondernemers voor een algehele zondagopenstelling is. Het college stelt voor om aan te sluiten bij de omliggende gemeente en dus de zon- en feestdagen met uitzondering van 4 mei... vrij te geven voor winkelopenstelling. De winkeliers mogen dan in beginsel iedere zondag open zijn. Dus uiteraard geen verplichting, dit is aan de ondernemers zelf. Wie wil hierover het woord? Mevrouw Nijkens. Heer Kouwenberg. Mevrouw Eikelenboom. De heer De Rooij. En de heer Schellekens. Mevrouw Nijkens, gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals in de commissie AZ al aangegeven, was de VVD in principe al akkoord met het voorstel. De openingstijden is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Heel goed zou natuurlijk zijn als de ondernemers daarbij heel goed met elkaar zouden samenwerken. De Partij van de Arbeid heeft aangegeven dat zij twee amendementen zouden indienen. Maar de Partij van de Arbeid is niet meer aanwezig. Dus ik wacht maar heel even af, denk ik. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Nijkens. De heer Kouwenberg.
Inderdaad, Partij van de Arbeid is weg. Het is nog geen 19 maart, dus u kunt maar zien hoe ver dit zal vooruitlopen. Maar inderdaad, mevrouw Nijkens, ze hebben een amendement ingediend, maar Lijs Kouwenberg heeft ook een amendement ingediend. En we zijn voorstrevend en we hebben daar rekening mee gehouden. En de amendement ligt al bij de K4 en die wordt gekopieerd. En die zal u zo dadelijk kunnen lezen en die zult u in de tweede aflevering kunnen voor het commentaar opgeven. Maar de inhoud zal ik er wel eens ongeveer van geven. Dat is het feestdagen. Oh, wat komt. Wat gebeurt er? Oh, goed. Er was een storing even. Door de andere partij.
Ik gaf even aan dat sabotage een amendement kan worden ingediend door de fracties die aanwezig zijn. Dus niet door de fractie van de Partij van de Arbeid die nu niet aanwezig is. Maar wel door fractielijst Kouwenberg, want die heeft ook mee ondertekend. Maar de fractie van de Partij van de Arbeid kan niet een amendement indienen als ze er niet zijn.
Nou, voorzitter, zal ik het toch maar voorlezen. De Partij van de Arbeid is verhinderd en die heeft met mij samen een amendement ingesteld. En een amendement, en ik zal hem voorlezen. Amendement, verordening, winkeltijden, Goorlen 2013. De gemeenteraad van Goorlen in vergadering bijeen op 10 december 2013 gehoort de beraadslaging omtrent de vaststelling van de verordening winkeltijden Goorlen 2013. Overwegende dat het niet gewenst is dat de openstelling op zon- en feestdagen ook van toepassing is op de eerste kerst eerst de paasdag en eerst de pinksterdag. Het eveneens niet gewenst is dat openstelling op zon- en feestdagen al intreedt om 8 uur, maar dat de bescherming van de rust van omwonenden en mede de bescherming van kleine middenstand door deze openstelling moet gelden tussen 11 uur en 18 uur. Besluit artikel 2 van de verordeningen als volgt gewijzigd. De wijzigen. Voor de artikel 2, eerste lid onder artikel 2, onder artikel A en artikel B van de wet bevatten verboden, behouden ze eerste kerstdag, eerste paarsdag, eerste pinksterdag en voor 4 mei na 19 uur geldt in algemene vrijstelling tussen 11 uur en 18 uur. Getekend 10 december, fractie van de Partij van Arbeid, Guus van der Put en getekend fractie Lijst Kouwenberg, Willem Kouwenberg. Ik vind het toch jammer dat de Partij van Arbeid er niet is, maar ik zal toch hun mening proberen te verwoorden, zodat het eigenlijk toch hun ten goede zal komen met de verkiezingen straks.
U mag het rustig hun mening verwoorden, maar ik geef nogmaals aan dat een amendement alleen kan worden ingediend op het moment dat die fractie aanwezig is. Maar de tekst is ook van u, want u heeft ook ondertekend, dus het is dan uw amendement.
Ja, maar ik heb het nog niet over de stemming gehad, voorzitter. Ik mag mijn mening nou nog rustig bepleiten voor Partij van Arbeid dat hij het Kouwenberg samen. Dus dat heb ik daar voorgelezen. Zal ik zeggen waarom Partij van Arbeid en wij het vonden dat om 11 uur de zondag, daar moeten we gewoon rusten. Je haalt de waarde van de dag af. Je haalt ook de waarde van de feestdagen omlaag. Als je door de winkels opentijden gaat doen. Je verstoort de rust. Wat heeft het toch voor zin? Je kunt wel denken van groen, sociaal en ondernemend, maar daar ben je niet ondernemend mee. Dan kun je wel zeggen, we hebben internet, die zijn er ook zondags. En u kunt zeggen van, in Tilburg dus hebben ze wat avondwinkels tot 2 uur, daar hebben ze ook nachtwinkels. Maar wij moeten een dorp blijven, daar pleit het college er ook voor. Ik denk dat het veel te ver gaat om de winkels met die feestdagen open te houden. Die feestdagen zijn de bedoeling ingesteld voor iets te herdenken en ook de familiebijeenkomsten te organiseren en te vertellen hoe het wel en wee allemaal is. Voorzitter, in eerste instantie zeg ik nogmaals, ik ben tegen de feestdagen en tegen de vervroegde openstelling op de zondag.
Goed. Mevrouw Eikelenboom.
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, zoals in het stuk vermeld staat, er is een enquête gehouden onder de winkeliers. De SP vindt dat verre van compleet, want de werknemers die hebben geen kans gehad om hun stem uit te brengen. En het werken op zondag dat heeft grote impact op het privéleven. En een drastische wijziging in het werkritme vraagt om een gedegen onderzoek waarmee draagvlak kan worden aangetoond. En dat ontbreekt hier, dus dat is voor ons al een reden waarom we niet in kunnen stemmen met het voorstel. Verder maken we ons ook zorgen om de kleine middenstand. Want voor de kleine middenstand leidt extra koopzondagen nauwelijks tot meer omzet. Maar winkeliers moeten wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. En uitbreiding van koopzondagen gaat dan ook ten koste gaan van de MKB. En dat zou dus heel erg zonde zijn voor onze hovel. Wat we ook belangrijk vinden is dat er een gemeenschappelijke dag is waarop verenigingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden en mensen activiteiten kunnen ondernemen met familie en vrienden. En de SP vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daaraan mee kunnen doen. En wat de nationale feestdagen betreft, die zijn geworteld in onze cultuur. Het zijn bijzondere dagen in het jaar waar veel mensen naar uitkijken. En voor sommige mensen hebben deze dagen ook nog een religieuze betekenis. En we hebben in Nederland een traditie dat veel werknemers op deze dag vrij zijn. En wij willen dat die traditie gewoon in stand blijft. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom. De heer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja goed, je kunt elke euro maar 1 keer uitgeven en dat kun je doen in 6 dagen in de week en dat kun je doen in 7 dagen in de week. Maar ik geloof er niet in dat ondernemers, als ze 7 dagen open zijn, dus meer euro's binnenkrijgen. Die opmerking had de heer Van der Put ook gemaakt in de commissie en ik denk dat je daar wel een terecht punt heeft. En in die zin hebben wij ook nagedacht, want de heer Van der Put gaf aan, nou ik kom met een amendement om wellicht
die openstelling op zondag enigszins te beperken. Want dan inderdaad, die kleine ondernemer, die kan dat toch best wel last van hebben. Die moet meer uren open zijn. Nee, dat moet hij niet. Hij mag meer uren open zijn. Maar ik kan me voorstellen, vanuit concurrentieoverweging, dat je het wel voelt als zijnde, ik moet meer uren open zijn, want ik wil toch graag mijn euro's binnenhalen. Dus het wordt toch wat lastig gemaakt voor die zelfstandige kleine ondernemer. En in die zin vonden wij die aankondiging van de heer Van der Putten wel sympathiek. En ik heb toen gezegd, wij zullen dat in de CDA-fractie bespreken. Dat hebben we ook gedaan. En wij kunnen dat ondersteunen. Het wordt nu ingebracht door de heer Kouwenberg. Dus wij zullen dit steunen. En ik wil ook de rest van de raad er toch een overweging geven. Weliswaar gaat het hier om een stukje vrijheid. En mevrouw Naaikens gaf aan van ja, iedereen mag zelf bepalen wat hij doet. Dat is ook wel zo, maar je moet daar wel goed over nadenken. Want ik denk toch dat je toch bij veel mensen toch een soort verplichting meegeeft om open te gaan. En dat is ook de reden dat we meegaan, tot zover.
Meneer Schellekens.
Dank u, voorzitter. Ja, tijdens de commissie AZ hebben we ook al aangekondigd dat wij voor dit voorstel zijn. Ik zal er kort nog wat toelichting daarop geven. We hebben eerder ook gezegd van dat we de ondernemers willen helpen. En we denken ook dat we de ondernemers het beste kunnen helpen door ze zoveel mogelijk vrijheid te geven. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken daarin. En de gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Maar de ondernemers dat zelf laten beslissen. We verwachten ook van de ondernemers dat ze hier goed mee zullen omgaan. Ze moeten ook samenwerken. En ook wat betreft openingstijden, ook richting burgers dat goed communiceren. Zodat er in ieder geval wel duidelijkheid over is. Maar met het voorstel geven de ondernemers de ruimte om wat ze voor zichzelf belangrijk vinden voor een onderneming, om daar in te doen wat ze zelf, om daarin zoveel mogelijk vrijheid te geven. Dank u.
Dank u wel. Wethouder Van Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ja, we kunnen lang praten en kort praten over de enquête, maar die enquête is gehouden en die is bij alle aangesloten middenstanders van onze gemeente die aangesloten zijn bij zorg, is die uitgereikt. En daar is nogmaals een beeld uitgekomen, en dat heeft u ook kunnen lezen aan de hand van de grafieken, dat 70% er geen bezwaar tegen heeft en 30% wel. Dus op basis daarvan hebben wij dat afgewogen en zijn we tot dit voorstel gekomen. Ik wil toch nog wel even kijken of en nog even wat abstrueren. VVD zegt akkoord. Willem Kouwenberg of de lijst Kouwenberg of de heer Kouwenberg, die is blij dat we nog een dorp zijn. Voor het eerst in 4 jaar tijd hoor ik hem zeggen dat we niet naar Tilburg hoeven. Daar ben ik erg blij mee.
Dat heb ik niet gezegd.
De conclusie is dat wij een dorp moesten blijven, is impliciet een antwoord op deze stelling. Ik ga nog even dan door. De supermarkten in Tilburg zijn wel open. De Albert Heijn, de Hovel, heeft nu een openingstijd van 4 tot 8 uur. Iedere zondag. En zij hebben mij verteld en gevraagd, alsjeblieft, hou de zaak open. Want onze belangrijkste omzet op zondag is van 6 tot 7. Dat is hun hoogste omzet. Dus ze zouden graag die openingstijd willen behouden. De Albert Heijn Hoogvliet verwacht dat een belangrijke omzet kan komen tussen 8 uur ochtends en 10 uur, 8 uur en 10 uur ochtends. Omdat dan zij warme broodjes en andere lunchartikelen en ontbijtartikelen verkopen waar op dit moment behoefte aan is, waarvan op dit moment veel mensen naar België gaan of naar Tilburg. Dus zij willen graag toch open zijn. Dat is ondersteund door 200 handtekeningen van mensen die daar klant zijn. Dus ook dat hebben we mee laten wegen. Met betrekking tot de eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksdag, ook dat natuurlijk hebben we ook gekeken van, moet dat nou wel of niet? Wij hebben ons laten leiden, er zijn op dit moment, en ik
Ga er wel een bepaalde waarde. Er zijn op dit moment 144 geloofsrichtingen. En als we al die geloofsrichtingen zouden moeten volgen, dan zijn we geloof ik geen één dag meer open. Dus ik denk dat u dan wij de ruimte willen geven aan ondernemers. Als u een bepaalde geloofsrichting aanhangt, bepaalt u zelf maar of u dicht gaat. Wij willen daarvan geen keuze maken en we willen het gewoon overlaten aan de ondernemer zelf. Tilburg mag wel open. Dan krijg je dus een discussie waarom Tilburg wel en wij er niet. Ik kom toch even naar die 1 euro van de SP die zegt, ik verwacht geen inkomstenvermeerdering van die openstelling. Dat zou kunnen. Maar het zou wel kunnen zijn als de omgeving open is, dat ze en geen inkomstenvermeerdering. Maar het kan wel zijn als de omgeving open is, dat ze een inkomstenvermindering krijgen. En daarbij wilt u dan niet helpen dat zij in staat zijn om een inkomen weer op een normaal niveau te kunnen krijgen, zodat deze ondernemingen een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. De heer Roy die zegt, ja, ik twijfel een beetje aan. Hij heeft ook al een beetje aangegeven, ja, je kan die euro maar één keer uitgeven, ook daar hetzelfde antwoord. Natuurlijk kan je die 1 euro maar uitgeven, maar ik heb natuurlijk liever dat ze bij mij in mijn of in de winkels van Goorden die euro uitgeven, dan dat ze in Baren-Nassau, Hilvarenbeek gaat open, Gilserij is open, Tilburg is open, dat ze daar hun euro gaan brengen. Dat betekent dat wij de inkomens van de ondernemingen onder druk, de zaakjes, want ik kan het ook niet bewijzen, kunnen zetten, waardoor je zegt, hadden we nou maar wat wijzer geweest, dan hadden we gewoon maar het aan de ondernemer zelf overgelaten. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje waarom we tot dit besluit zijn gekomen. En ik moet dan ook, en ik kijk even mijn collega's aan, het abonnement ontraden.
Wie wil in tweede instantie het woord?
De heer Oosterwijk. De heer Van Oosterwijk. Mevrouw Nijkens, de heer Kouwenberg, mevrouw Eikelenboom, de heer De Rooij.
Niemand uit de lijst wil horen? Oké. De heer Van Oosterwijk, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in eerste termijn heb ik niks gezegd, omdat wij het roerend eens waren met het voorstel, zoveel mag naar de behandeling in de commissie wel duidelijk zijn. Waarom? De meeste argumenten zijn hier al gewisseld. Wat ons betreft, volgens mij staat iets dergelijks ook in het bestuursprogramma, iets met deregulering. Dit is een prachtig voorbeeld daarvan, wat je als overheid niet hoeft te reguleren. Het verbieden om open te zijn op bepaalde tijden is wat ons betreft ronduit betuttelend. Vinden de winkeliers zelf dat er enige behoefte is aan regulering, dan zijn zij daartoe zelf verenigd, denk ik. Twee, het is zo dat open zijn op zondag, want daar hebben we het nu over, of op die feestdagen, dat is uiteraard geen verplichting. Het is overigens, meneer De Rooij, ook geen verplichting om alle andere 6e dagen in de week open te zijn. Ik kan me voorstellen, als u een kledingwinkel heeft, dat het niet aantrekkelijk is om op dinsdagochtend open te zijn, omdat veel mensen dan moeten werken en niet komen winkelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ik kan me wel voorstellen dat de dagen waarop de winkelier werkt verschuiven. Dat kan zo zijn, maar daar heeft Proactief geen bezwaar tegen. Daarnaast, er wordt erg veel gewicht toegekend aan de enquête onder de winkeliers. Wellicht terecht. Maar het voert natuurlijk te ver om te denken dat dat de enige stakeholders in dit dossier zijn. Volgens mij is ook het winkelend publiek een erg belangrijke stakeholder in deze. Misschien zelfs nog wel belangrijker. En dat is ook waar de wethouder volgens mij bedoelt. Die kan, wij hebben ook liever dat die euro of die 2 euro hier in Goorden in de winkel uitgeeft. En liever niet in omliggende gemeenten. Dus voorzitter, dit samenvattend kunt u begrijpen dat wij dit amendement niet zullen steunen.
Mevrouw Nijkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde daar straks al beginnen, maar ik heb hem nu wel voor mijn neus liggen. Ik heb het bedoog van de wethouder gehoord en het is eigenlijk niet anders dan wat ik eerder al aangaf. Puntje nummer 1, niet gewenst op zon- en feestdagen, daar kan ik het nog een keer zeggen. Het blijft de verantwoordelijkheid en de keuze van de ondernemers zelf. En zij hebben niet de verplichting om elke dag open te zijn, zoals meneer Van Oosterwijk ook zegt. Zij kunnen ook schuiven met hun openingdagen. Dus dat is op puntje nummer 1. Van de andere kant is op die eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag worden toch vaak een paar winkels geopend om bestellingen op te halen. Die zijn dan open, dus als je dan praat over de parkeerdruk bijvoorbeeld, die is er dan toch wel in die omgeving. Dus dat is ook eigenlijk niet zo'n punt en het is ook maar heel even, neem ik aan dan. En het is de opening op 's morgens vroeg kan natuurlijk wel eens handig zijn voor drukke mensen die toch voor de kerst bijvoorbeeld een paar boodschappen zijn vergeten of dat toch even kan gebeuren. Dat is over puntje nummer 1. Puntje nummer 2, opening om 8:00. Daar kan ik heel goed mee leven met het betoog van de wethouder. Heeft heel duidelijk te maken, overwegend denk ik wel de supermarkten, maar ook speciaalzaken. Waar het gaat om de economische aspecten vanwege mogelijke concurrentie vanuit de regio. En in feite is het geen verplichting om open te zijn. Dus de keuze is helemaal aan de ondernemer zelf. Dus wij kunnen het amendement niet steunen.
Dank u wel. Meneer Kouwenberg.
Jij wist ik al voor het betogen, dus daar zit ik niet zo mee. Tegen zondagen zijn wij niet tegen. Wij zijn best voor die zondagen elke dag, elke week open. Daar zijn we helemaal niet tegen. We zijn alleen maar tegen op die zondag om 8:00 open, dan kan pas om 11:00. Dat is tijd genoeg om 11:00. En dan vergeet de boodschappen, daar vind ik een zeer flauw argument. Dat past nergens om. En die zon- en feestdagen, die vind ik gewoon, dat zijn dagen. Dat zijn gedenkdagen, familiedagen, die moeten met respect handelen. Als we dat niet doen, dan halen ze hun waarde omlaag. Je moet goed nadenken. Maar schouwt iemand met je vergeten pakken of zo, dat heeft toch geen zin? Waarom niet? Het is toch genoeg? Dus de geld kunnen ze toch, net als meneer De Rooij zegt, een euro kunnen ze maar 1 keer uitgeven. Nu wordt het verspreid. Nou, voor mij goed, ik ben het daarmee eens met de zondagen. Maar heb dan een beetje respect voor die feestdagen en voor de zondagrust. Dat is het enige wat ik wil zeggen.
Dank u wel, mevrouw Eikleboom.
Hartelijk dank, voorzitter. Voorzitter, de wethouder heeft een goed punt aangehaald. We hebben gezegd met z'n allen, de euro kan maar 1 keer uitgegeven worden. En dan zegt de wethouder van, ja, dan heb ik liever dat ze die euro uitgeven hier in Goorden dan in Gilserijen, Tilburg, waar dan ook. Dus de wethouder geeft toe dat onder druk van de omgeving het noodzakelijk is om de winkeltijden, de koopzondagen, te verruimen. Nu ga ik dat even vertalen naar de situatie hier in Goorden. Dan kan ik me voorstellen dat Albert Heijn hier dankbaar gebruik van gaat maken en 7 dagen per week open is. En de kleine ondernemer, die zal dan onder druk van de omgeving, de grote Albert Heijn, zich ook genoodzaakt voelen om 7 dagen per week open te zijn, van 8 tot 8. En dat betekent dat de kleine ondernemer zich een slag in de ronde moet werken voor dezelfde omzet. Ik hoor dus duidelijk de bevestiging van de wethouder dat onder druk van de omgeving, en dat geldt dus ook voor de kleine ondernemer, dat die genoodzaakt zal worden om 7 dagen per week geopend te zijn. En als hij een andere keuze maakt, omdat hij bijvoorbeeld een bepaalde branche heeft, ik denk aan kleding of zo, die zegt, nou ja, ik wil dan toch op de dinsdag vrij zijn om ook nog een stukje privéleven te hebben, maar dan denk ik ook aan de gezinssituatie. Dan krijgen we gespreide vrije tijd. En voor gezinnen vind ik het toch wel belangrijk dat er gedeelde vrije tijd is. En ik zie het ook als een nadeel voor de hovel. Ik kijk nu naar de huidige koopavond, vrijdagavond. De ene winkel is dicht, de ene winkel is tot 8:00 open, de andere tot 9:00. En wat hebben we gezien? De koopavond is eigenlijk zo dood als een pier geworden. Dus ik denk dat het voor het winkelende publiek heel erg verwarrend gaat worden. We hebben te maken met leegstand en we krijgen straks ook te maken met gevarieerde openingstijden. Dus de hovel wordt op die manier minder aantrekkelijk. Wat het amendement betreft zullen wij dat wel steunen omdat dat een stuk verbetering teweeg brengt als het wordt aangenomen. Maar het voorstel zelf, dat klinkt misschien een beetje krom, gaan wij alsnog niet steunen. Wij zijn wel voorstander van 12 koopzondagen, maar wij vinden 52 koopzondagen vinden wij iets te veel. Vrijheid moet wel in balans blijven en moet niet egoïstisch door gaan slaan.
Voorzitter, mevrouw Eikelboom slaat nu toch niet één keer, niet twee keer, maar toch talloze keren de plank mis. En daar zou ik toch graag het een en het ander in recht willen zetten. Want ze suggereert hier onomwonden dat als we dit aannemen, zoals het college het voor heeft gesteld, dat in volgend jaar op 52 zondagen en alle feestdagen alle winkels in Goorlen open zijn. Dat is gewoon absoluut niet aan de hand. Ik ga ervan uit dat de, en dat is juist wat volgens mij met de regulering bedoeld wordt, dat het niet meer vanuit overheidswegen geregeld wordt, maar dat ondernemers onderling komen tot bepaalde koopzondagen of koopfasen en dat men daarin open is. En dat lijkt me niet meer dan
normaal. En wie denkt u dan dat de dominante stem daarin zal hebben?
Nou, ik denk dat Albert Heijn iedere zondag open zal zijn, ja. En zoals de wethouder aangeeft, die denken handel te kunnen drijven op zondagochtend van 8 tot 11. Ja, prima.
En de bakken en de groenteboer en de slager, die zouden graag willen dat de euro bij hun besteed wordt. En niet bij Albert Heijn. Want met Albert Heijn heb ik niet zo mee.
Mevrouw Eikelboom, de meeste bakkers in Goorlen zijn op maandag nu al niet open. Waarom niet? Omdat de mensen daar geen brood gaan kopen. Ja.
Omdat ze vaak hun brood al bij de Albert Heijn gaan kopen. En u wilt Albert Heijn alle vrijheid gaan geven.
Ja, mevrouw Eikelboom, dus de mensen gaan op maandag hun brood bij Albert Heijn kopen en op dinsdag tot zondag niet. Want dan is de bakker wel open.
We hebben het net gehad over die ene euro. Die we graag op de juiste plek besteed zien worden. En dat onder druk van de omgeving we ons geroepen voelen om die winkeltijden te verruimen. Maar zo zal de kleine ondernemer dat ook gaan ervaren.
Ik noem u net het voorbeeld dat dat dus niet zo hoeft te zijn.
Ja, bij interruptie, meneer Van Oosterwijk, ik denk dat u nu toch een klein beetje doorslaat. Ik moet toch mevrouw Eikelboom wel ergens gelijk geven. Die kleine ondernemer, daar is het ontzettend lastig voor om 7 dagen in de week open te zijn. En dat is de reden dat hij die ene dag misschien dicht is. En dat inderdaad die consument die ene dag het ergens anders zijn hel gaat zoeken. En door deze aanpassing wordt dat effect wellicht vergroot. Dat kunt u toch niet ontkennen.
Dan was de heer De Rooij. Mevrouw Eikelboom, was u klaar met uw verhaal?
Ik vind dat ook heel jammer dat weinige collega-raadsleden gereageerd hebben op wat het betekent voor de werknemers en de gezinssituatie.
Dank u wel. Die vraag die blijft dan misschien nog wat hangen. Meneer De Laat.
Voorzitter, ik wou ook nog graag een opmerking maken. De wethouder heeft over dat dan het geld zou verdwijnen naar de omliggende gemeentes. Maar als de Goorlenaar de Goorlense winkeliers hun omzet gunnen, dan zijn er op het moment 12 koopzondagen dat ze toch bij de Goorlense winkelier terecht kunnen. Dus ik vind dat niet zo'n sterk argument. Dat is anders.
De vlees is over 6 weken niet meer goed, meneer De Laat, als het dan nog in de koelkast ligt. Ja, uw fractie heeft het net over dat soort ondernemers.
Ja,
bakken,
ik
leg
nou echt dat uw nek te lullen, meneer Van Oosterwijk.
Nee. Nee,
ik zeg
niet.
Gewoon, u had het over een kledingwinkel. De mensen die gaan op dinsdag inderdaad 's morgens geen kleding kopen. Daar hebt u gelijk in.
Voorzitter,
maar als hun de omzet aan een Goorlense winkelier gunnen, dan hebben ze 12 koopzondagen in het jaar. Dat ze dan bij een Goorlense winkelier hun cent achter kunnen laten.
Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat de taal die de heer De Laat bezigt, dat ik die hier niet vind thuis horen. Dat is 1. En ik had liever gehad dat u dat al gezegd had. 1. 2. Ik had het inderdaad over de kledingwinkel, maar de fractiegenoten van de heer De Laat had het over allerlei specialiteitenwinkels, met name verswinkels. Nou ja, en daar zijn de 12 koopzondagen niet echt zo'n geschikt middel voor om daarover te praten, denk ik. Dat was het enige wat ik wilde zeggen.
Ik kan me voorstellen, als mensen op een koopzondag gaan shoppen, kleding kopen, schoenen kopen, dat ze denken, nou, ik pak gelijk even die boodschappen mee bij de Albert Heijn.
Goed, dat was mevrouw Eikelboom. Ik geef het woord aan de heer De Rooij.
Ja, ik denk dat we voldoende discussie hebben gehad, dus ik wou het hier belaten.
Mevrouw Van Heijden, wilt u nog reageren op een aantal opmerkingen? Er zijn ook een aantal herhalingen geweest.
Er zijn een paar herhalingen en mevrouw Eikelboom is, die zegt van, er komt geen regulering. Ik weet uit betrouwbare bron van het centrum management en de voorzitter van het centrum van de BIS, dat ze gaan 12 zondag koopzondagen gaan ze reguleren. En dat komt in de site te staan. En verder zeggen ze, als iemand anders open is, dan moet hij dat zelf gaan weten. Zij zeggen gewoon, laat maar aan de winkel zelf open. Maar ze gaan wel, voor in ieder geval voor de duidelijkheid, naar het beeld naar buiten, 12 koopzondagen organiseren. En de rest willen ze gewoon netjes openlaten aan de ondernemer zelf.
Goed, dan denk ik dat we tot besluitvorming moeten komen. Er is een amendement ingediend door lijst Koonberg. Dat amendement, daar hebben verschillende al wel op gereageerd. Maar ik stel het toch... zoals dat ook hoort, eerst aan de orde voordat we de besluitvorming, zoals die hier voor ligt, verder doen. Het amendement. U heeft daar de overwegingen van gehoord en besluit artikel 2 van de verordening te als volgt te wijzigen. En daarmee, u heeft het ook voor u. Wie is er voor dit amendement? Dat is lijst Koumberg 1. 2 SP en 2 CDA. Daarmee is het amendement verworpen. Dan stel ik het besluit aan de orde zoals het hier voor ligt. Wie is er voor dit besluit? Dat is lijst Geurle 6. Proactief Geurle 3. VVD 2. En CDA 2. En daarmee is het voorstel aangenomen. Gaan we over tot het laatste voorstel van de bespreeklijst. De belastingtarieven 2014. Eenmalig riool aansluitrecht. Dit raadsvoorstel is ter vaststelling van de tarieventabel 2014 voor eenmalig riool aansluitrecht. De tarieven worden geïndexeerd met 1,5%. Bij bedrijfsaansluitingen kunnen ook de werkelijke kosten in rekening worden gebracht met een minimum van 1000 euro. Wie wil er over dit onderwerp iets zeggen? Dat is de heer De Laat. Gaat er gaan.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft keurig bij het verslag het antwoord gegeven. Maar dan roept mij wel de vraag op of dit aan de tekst opnieuw gewijzigd moet worden. Bij hoofdstuk 1, eenmalig reële aansluiting recht woning. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigendom bij een aansluiting of gescheiden of gemengd. Vrij vervalriolering 859 euro. Moet dan daar niet staan op gescheiden en of gemengd. Dan is er in het stuk wordt genoemd dat de tarieven kostendekkend zijn. Maar het verbaast mij wel als iemand een particulier eigendom, zowel gescheiden als een enkel aansluiting op het riool heeft, 859 euro betaalt. En dan bij een bedrijfseigendom dat er dan 2 keer 1421 euro betaald moet worden. Dan vraag ik me eigenlijk af hoe ver het zit dan met de kostendekkendheid. Tot zover.
Dank u wel. Kijk naar de wethouder, voor zover de vraag niet in de commissie al is beantwoord.
Nou, de beantwoording is dat er maar één keer in rekening wordt gebracht, het begrip en of. Ja, ik kan me op dit moment niet voorstellen dat er en een gescheiden en een gemengde aansluiting zou kunnen zijn. Dus het is het een of het ander.
Nou ja, ik begrijp dat het gaat over Gert en plekken in Goorlen. Er is één riolering, maar je hebt dan ook plekken waar je voor het vuilwater en voor het hemelwater twee aparte rioleringen liggen.
Ik laat het antwoord schuldig, want dat, ik ga ervan uit, je hebt een afvoer. En als je maar één riool hebt, gaat het op je ene riool. Want dan kan je geen gescheiden afvoer op je huis maken.
Nee, maar uit uw antwoord heb ik begrepen, als er twee rioleringen liggen, één voor hemelwaterafvoer, één voor... Het krijgen,
dan wordt maar één keer de heffing in rekening gebracht. Als u, ook als u twee aansluitingen krijgt.
Ja, dat is mij nou duidelijk. Maar dan vraag ik af of dat er dan niet en of in de tekst moet staan, maar als u dat niet vindt.
Nee, want als je en of maakt, dan maak je de mogelijkheid van die twee situaties niet mogelijk. Okay. Ja. Dan is het één of het ander. Nu zeggen we, het is één of en dat betekent dus dat je allebei de mogelijkheden openhoudt voor die ene prijs.
Ja, oké. Okay. Dan had ik nog een vraag over kostendekkendheid. Dat er wel een groot verschil zit tussen particulier eigendom en bedrijfseigendom.
Nieuwe vraag, ja. Wethouder.
Ik kijk even naar een beetje aan de grootte.
Nee, ik ga er gewoon vanuit. Als je een bedrijf, want daar gaat het over niet woningen, dus dan ga je het over een bedrijf hebben. Dat aansluitingen van bedrijven wat meer werk met zich meebrengen dan alleen maar een aansluiting vanuit een huis. Omdat je bij een bedrijf waarschijnlijk meerdere punten kan krijgen. Hè, dus vanuit dak of vanuit een bepaalde situatie meerdere punten kan krijgen die zich aansluiten. Dat ze dat beter moeten onderzoeken. En beter moeten organiseren dan, en ook grotere pijpen, want u ziet ook die pijpen zijn wel groter. Dat daarmee rekening wordt gehouden met die kostendekkendheid. Dit zijn kostendekkende tarieven. Dat is tenminste zo dicht mogelijk bij benaderd. Want een kostendekkend tarief wordt berekend op basis van het aantal uren die je nodig hebt. En ze zullen denk ik bij bedrijven wat meer uren nodig hebben dan voor een huis. Dus het moet beide kostendekkend zijn.
Ja, overigens vind ik wel deze vragen wat meer de technische kant uitgaan. En vind ik dat ze dan eerder in de commissie thuis horen. Maar goed, ze zijn op dit moment zo goed mogelijk beantwoord. Besluitvorming? Akkoord? Ik kijk, unaniem akkoord met dit besluit. Dan gaan we naar de A-stukken. Beleidsbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Diamantgroep, agenda punt 12. Jaarlijks dient de begroting door het algemeen bestuur van de Diamantgroep te worden vastgesteld, daarbij rekening houdend met de eventueel uitgesproken gevoelen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeente. U gaat daarmee akkoord. Aanpassing algemene subsidieverordening met kleine wijziging. Het eerste subsidiejaar van Back to Basics 2012 is afgerond. Alle subsidies 2012 zijn verantwoord en vastgesteld. Gedurende dit eerste subsidiejaar bleken er in de praktijk wat knelpunten te zijn in de subsidieverordening. Ook heeft de Raad op 29 januari 2013 een motie aangenomen waarin zij het college vraagt te komen met een voorstel tot aanpassing van de subsidieverordening zodat tussentijdse aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Om aan deze vraag te beantwoorden en de ervaren knelpunten op te lossen is de nieuwe algemene subsidieverordening opgesteld. U gaat ook akkoord met dit stuk. Agenda punt 14, Funding Kredietbank Nederland. De Kredietbank Nederland verstrekt sociale geldleningen aan Goorlense burgers. De Kredietbank Nederland verzoekt alle gemeenten waarmee zij zaken doet om ook bij te dragen in de vorm van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Het voorstel is om sociale kredietverlening te zien als een publieke taak en om een achtergestelde lening te verstrekken aan de Kredietbank Nederland ad 100.000 euro. Dat gaat ook akkoord met dit stuk. Belastingtarieven 2014, onroerende zaakbelasting, agenda punt 15. Bij de begroting heeft u al besloten dat de opbrengst van de OZB 1% kan stijgen. De tarieven voor 2014 zijn berekend en u wordt gevraagd deze vast te stellen. U gaat ermee akkoord. Belastingtarieven 2014, bedrijfsinvesteringen, de BIS, Centrum Goorlen. Met de ondernemers in het centrum zijn afspraken gemaakt over het betalen van een bedrijfsinvesteringszonebelasting. De Raad heeft daar in 2012 toe besloten. Deze belasting is anders dan de overige gemeentelijke belastingen. Omdat de gemeente Goorlen heft en int en de Raad de tarieven vaststelt, wordt de hoogte van de opbrengsten bepaald door de stichting BIS Centrum Goorlen. U gaat akkoord met dit agendapunt. Intrekkenverordening brandweerrechten 2014 en de tarieven terwijl 2010. De brandweer is geregionaliseerd, er is daarom geen gemeentelijke brandweer meer. Om deze reden kan de gemeente Goorlen ook geen brandweerrechten meer heffen op basis van de verordening brandweerrechten. Deze verordening is dan ook overbodig geworden en kan ingetrokken worden. Gaat daarmee akkoord. Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2013. De Raad is opdrachtgever aan de accountant. De opdrachtbevestiging is de detaillering van de gesloten overeenkomst voor de accountantscontrole. Bij de opdrachtbevestiging kan de Raad ook een aanvullende opdracht aan de accountant meegeven. De accountant krijgt de opdracht om bij de jaarrekeningcontrole extra aandacht te besteden aan de stand van zaken bij de drie transities. En u gaat ook met dit agendapunt akkoord. Dan komen we bij de ingekomen stukken. Bij de ingekomen stukken zijn er een aantal categorieën. Onder categorie A wordt voorgesteld de volgende stukken voor advies in handen van burgemeester en wethouders te stellen. Het onderdeel stemt u mee in. B, er zijn geen stukken voor deze rubriek ontvangen. C, daar wordt een vijftal stukken voor kennisgeving aangenomen. Daar gaat u mee akkoord. En D, voorgesteld wordt de volgende stukken in de handen van burgemeester en wethouders ter afdoening te stellen. E, F en G zijn geen stukken voor ontvangen. Dat betekent dat daarmee de ingekomen stukken, zoals die hier voorgesteld worden, akkoord zijn. En dan zijn we aan het einde van onze vergadering, die dan ook deze tweede avond bijna heeft volgemaakt. Ik wil u vragen om daar te staan. Moment stilte voor een persoonlijke overpeinzing. Dank u wel. Wel thuis. En ik sluit de vergadering. Begonnen op 10 december, geëindigd op 11 december 2013.